Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Ah ja, wat ik trouwens niet weet, maar ik wil niet heel dom overkomen. Maar is er een verschil tussen regressie en reïncarnatietherapie?
Nou, je zou kunnen zeggen dat regressie een beetje meer een overkoepelende naam is.
Ja, ja, ja.
Voor teruggaan in de tijd.
Ja.
Terwijl reïncarnatietherapie duidt dat dat ook inhoudt dat je je dan met vorige levens kunt bezighouden, therapeutisch.
Ja, en bij regressie kan je ook teruggaan naar...
Ja, dat is een beetje de totaalnaam, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ik heb dat dus wel een keer gedaan. Vond ik fascinerend. Omdat het me wel toen al heel veel inzichten gaf over waar ik vandaan kom. Maar ik had ook de indruk van ja, hoe vaker ik dit doe... Het leek een soort oneindige vorige levens te hebben.
Kan ik me voorstellen.
Maar is dat ook oneindig?
Nou, het is maar net welke insteek en welke vaarroute je aangaat in deze therapie. Dus ik ben het met je eens. Ik ben er ook redelijk van afgestapt dat eindeloos exploreren van vorige levens.
Ja, oké. Okay.
Ja, ik heb mij meer toegespitst op het werken met die voorouders.
Ja.
En in dat werkveld vind je eigenlijk de ladingen van vorige levens die er echt toe doen.
Duidelijk. Wij hebben Maarten Overzier hier. Hij is van het nieuwe boek Bestaansrecht. Licht op de verdrongen historie die wij nog in ons dragen. Nou, dan gaat het dus al snel over reïncarnatie. Hij wordt ook wel de Indiaan uit Rode genoemd. Of wat ik ook een mooie vond, maar die heb je zelf een beetje bedacht, geloof ik. Komt in het boek naar voren. Spirituele vuilnisman.
Ja.
Die vond ik ook wel goed. Een beetje ophalen wat er nog zit. En,
ja.
Ja, het is fascinerend. En ik ben door dingen als... met Els van Stijn heb ik familiesysteemopstelling gedaan. En ik kom nog vrij recent uit een Vipassana-retreat. En daar komt dat eigenlijk allemaal in terug. Hè? Dat de voorouders gewoon in je zitten. En ik denk dat wij dat ook allemaal weten. Want je bent een kind van je ouders, dat weet je al. En die zijn weer kind van hun voorouders. Dus dat is allemaal een soort van logisch.
Ja.
Ik ben even benieuwd hoe het... bij jou gekomen is. Want eigenlijk schrijf je dat niet zo heel duidelijk, als ik eerlijk ben. Je bent chef-kok geweest, met Herman de Blijker als Mattie. Ik denk dat je daar een beetje te hard werkt, want we doen alle chef-koks.
Ja, dat klopt.
Ja?
Ja.
Maar dan ineens heb je het er al over dat ten tijde van dat je dat nog deed, dat je bij een collega Jos zijn hand op zijn hoofd deed om de migraine weg te halen. Toen dacht ik, ja, oké, wat ging hier aan vooraf? hoe ben je hierin gekomen?
Ja, je steekt lekker diep in, hou ik wel van. Nou ja, ik beschrijf in die zin wel dat de aanleiding om mij in deze dingen te gaan verdiepen eigenlijk voortkomt uit het overlijden van mijn vader toen ik heel jong was.
Ja, de dood van je vader ging eerst in de botten en later werd dat een beetje... Maar hoe kom je dan bij reïncarnatie of hoe kom je erop dat je hand op iemand legt? Zo bedoel ik het meer.
Nou weet je, je zou kunnen zeggen dat als je iets meemaakt van die orde als kind... in mijn geval zeker, dan wil je gaan verdiepen in de niet geziene wereld.
Ja.
Omdat in de kindbeleving daar je vader zich bevindt.
Maar hoe kwam je bij reïncarnatie? Hoe kwam je erop dat je met een hand de migraine even bij iemand weg
kan halen? Dat zijn eigenlijk twee dingen, maar het gaat er meer om dat ik als kind een soort vertrouwd raakte met de ongeziene wereld.
Okay.
Terwijl dat in die kindbeleving eigenlijk een soort normaal is.
Ja.
En het pas later het kwartje valt dat in de gewone wereld niet normaal is. Dus ik heb dat afgesloten later. Dus ik heb daar dan een soort gevoel bij, laat het maar zo noemen.
Ja.
Dat is altijd wel een soort bij me gebleven. Dus altijd een hang naar mystieke dingen en ongeziene werelden enzovoort enzovoort.
Ja, okay.
Maar ook omdat er zoveel emotionele lading aan het overlijden van je vader zit, met alles wat ermee samengaat, heb ik ook een hele periode ben ik de horeca ingestapt. En dat helpt heel goed om dat allemaal even niet zo te hoeven voelen.
Nee, dat begrijp ik, ja.
En ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb, want ik vind het nog steeds prachtig werk. Maar parallel daaraan bleef altijd de hang naar deze dingen. En op een bepaald moment, toen wij zelf kinderen kregen in die tijd, had ik zo van, je zei het al, van ja, je werkt hier de pleuris als chef-kok. En als ik zo doorga, dan zie ik zelf ook geen kinderen. En zij mij ook niet. Dus alles met elkaar heeft mij dat toen aanleiding gegeven om het roer om te gooien en me toch te gaan storten op dit werk.
Ja. Is het zo dat jij het gevoel hebt dat wij als kind dat allemaal hebben? Oftewel zijn wij... Of is het een gave?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou niet zeggen dat we dat misschien allemaal hebben, maar wel misschien in meer of mindere mate. En dat het er ook wel een beetje van afhangt hoeveel ruimte er komt in het gezin waar je opgroeit, zeker, om daar überhaupt aandacht aan te besteden.
De meeste en dus mensen... hoe je er later ook mee ruimte voor geeft en mee omgaat.
Ja, want de meeste mensen worden natuurlijk in hele rationele kaders gestopt van huis uit al.
Mm-hmm.
En
dat had jij niet?
Mee. Nou, omdat ik wel behoorlijk mijn eigen weg ging was geen ontkomen aan dit stuk. Dat bleef toch aan me hangen. Maar ik heb wel heel lang mijn best gedaan om dat niet te willen voelen. En zo.
Ja, omdat dat allemaal anders zijn dan de anderen wil je niet. Ja.
En pas later ga je dan begrijpen wat voor impact dat heeft.
En dan toch nog even, kijk, dat je daar dus met een soort andere wereld en spiritualiteit, dat snap ik dan. Maar specifiek dat reïncarnatie, hoe is dat op je pad gekomen? Heb je daarover gelezen? Was er een voorbeeld ergens? Want dat is toch wel vrij specifiek.
Ja, nou ja, oké, dus ik beschrijf in het boek een concreet voorbeeld van een situatie met een man die last van zijn hoofd had. En ik kon, en doe ik nog steeds wel eens, magnetiseren. En in die tijd deed ik dat ik mensen wel eens behandelde. En dat, ja, daar resultaat uit kwam. Die mensen die voelden zich over het algemeen altijd beter, enzovoort, yeah, enzovoort. Dus ja, dat vond ik allemaal heel erg cool en stoer in die tijd ook natuurlijk. Maar ik vroeg mij wel af hoe het kwam dat ze om de zoveel tijd steeds maar weer bleven terugkomen. En na verloop van tijd werd ik zelf moe, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
En toen is er een situatie gekomen waaruit bleek dat die pijn in dit geval in dat hoofd eigenlijk een ontstaansgeschiedenis kent uit traumatische gebeurtenissen.
Dat zag jij ineens? Jij zag ineens...
Nou ja, ik kreeg in ieder geval een beeld te zien.
Ja.
Dat heb ik ook beschreven. Dat beeld herkende degene met wie ik toen dat deed. Dat was een collega en die brak eigenlijk in tranen, want dat had met zijn vader te maken die nare dingen deed. En ook al, het voelde voor mij super logisch, maar voor mij is dat een soort omslag geweest van ja, je kan natuurlijk heel cool spiritueel lopen doen met je magnetische toestanden.
Ja.
Maar het gaat er veel meer om dat je de verhalen die daaronder liggen leert verwerken. Toen kwam ik in verwerkingstherapie. Nou, dan kom je al snel op regressietherapie en reïncarnatie. Voor mij is het nooit vreemd geweest dat we veel meer doen en beleven dan alleen maar van de geboorte tot zo.
Nee.
En toen ben ik me daarin gaan verdiepen.
Maar even, dat vind ik mooi om toch even gelijk te duiden aan het begin, voordat mensen alweer afhaken, omdat ze denken, wat is dit allemaal? En dat vind ik echt mooi. Dus ik bedoel, het gaat over, hè, dit boek heeft een helend effect, maar jij bent niet de heler. Dat is, bedoel, jij hebt slechts, zou je kunnen zeggen, de gesprekken met mensen. En ja, daar komen de antwoorden vanzelf van de vorige levens. Ik vind het mooi dat je dat zegt, dat jij niet zelf een of andere...
Nee hoor, nee, dat moet je een beetje gewoon houden.
Precies.
En zo voel ik het ook.
Dan gaan we even naar, ik pak gelijk even hoofdstuk 1 erbij. Ik zal verder niet heel vaak het boek er letterlijk bij pakken, want we hebben het gewoon over. Maar dit is wel gewoon, hè, als je het hebt over reïncarnatie. Iedere klacht of aandoening die je als mens kunt hebben, kent een oorzaak in een onverwerkt verleden. Ongeacht of deze klacht mentaal, fysiek, emotioneel of spiritueel is, meestal een combinatie ervan.
Ja.
En dat gaat dan vaak over situaties die in vorige levens niet goed zijn afgerond. Die blijven aandacht eisen. Het is nog niet goed geïntegreerd. Nee, ik hertaal het een beetje. Maar dat is eigenlijk de essentie van wat jij doet. Of nou ja, zeg maar boven water houdt.
Nou, daar komt het op neer. Je kunt er heel lang over discussiëren of het allemaal wel of niet bestaat. Ik hou het zelfs liefst ook zo nuchter als ik kan.
Ja.
Maar op het moment dat je heel lang met mensen werkt op basis van deze inzichten, dan ontdek je natuurlijk ook dat iedereen verhalen in zich draagt die in het huidige leven niet te plaatsen zijn. En die dan ook nog therapeutisch gezien zoveel effect hebben op het moment dat je de drama's daaruit verwerkt.
Ja.
Dat ik daar een bevestiging kreeg voor waar ik eigenlijk geen bevestiging voor nodig had. Met andere woorden, we zijn veel meer dan alleen maar dit.
Ja.
En laten we het dan maar vorige levens noemen voor het gemak.
Ja, Het zou natuurlijk ook eventueel... Ik bedoel, kan het soms ook gewoon wel nog in je eigen leven zijn dat er iets gebeurd is?
Zeker, ja. Absoluut. Want er zijn gewoon koppelingen te maken tussen die gebeurtenissen uit die eerdere levens die onverwerkt zijn achtergebleven, en de omstandigheden die je huidig leven die ertoe doen. Oftewel de traumatische omstandigheden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die gebeurtenissen in je huidig leven de actualisaties zijn, de trigger points zijn van wat je daar ooit hebt achtergelaten.
Ja.
En dan gaan de want ik heb zelf natuurlijk ook nodig meegemaakt. Hè? Ik ben het niet zo gaan voorzien.
Nee, dat begrijp ik.
Dus ik heb ook wel gezien op een bepaald moment dat dat overlijden van mijn vader met alles wat er omheen ging een verhaal was wat een veel diepere grond kende. Maar dat leer je pas later zien. Nee, dan ga je er, laten we zeggen, een soort zingeving aan verbinden. Maar ja, inmiddels na al dat werk wat ik deed, merk ik dat dat in feite voor iedereen geldt. Ja. En niet omdat ik ze vertel dat, maar omdat ze het zelf zo ervaren.
Maar op het moment, zo'n trigger, is het dan ook zo dat je het eigenlijk aantrekt bijna? Dus dat er gewoon een soort trauma in jezelf zit met nou ja, iets van een vorig leven? Of,
ja, dat is een mooie vraag. Dat is absoluut waar. Ja, weet je, dus het is een diepe vraag. En ik moet dan met wat ik erover zou kunnen zeggen oppassen. Want we maken soms zulke verschrikkelijke dingen mee dat het echt wel bizar is natuurlijk, nogmaals, om daar een zingeving aan te verbinden. Dat dat een diepere betekenis zou kunnen hebben. Mm-hmm. Maar als je het me zo vraagt, dan zeg ik ja, dat klopt. We krijgen gewoon omstandigheden in ons leven soms.
Ja.
Die, ik noem dat maar, spiritueel genavigeerd zijn. Waardoor je gewoon in een ervaring terechtkomt die heel ingrijpend is. Maar daarmee een diepere laag aanboort van wat jouw ziel of spirit, of hoe je het wil noemen, eigenlijk zegt, ja, joh, spijt me, maar we hebben hier nog even wat te doen.
Ja, en als je hem goed pakt, nou ja, dan verdampt hij. Zou je kunnen vermissen?
Ja, kijk, op het moment dat het plaatsvindt, die trauma's, zeg maar, dan is het natuurlijk gewoon, dan is eerst de hulp geboden en dan ga je niet denken, wat zegt dit over mij? Ik zeg als gekscherend, iemand die zijn been breekt als hij van de trap afvalt, die gaat zich niet afvragen, wat zegt dit over mij? Nee. We moeten er eerst gips omheen. Maar na verloop van tijd zou je dat af kunnen vragen. Maar ook wel omdat wij niet opgegroeid zijn in een wereld waarin deze referenties überhaupt bestaan, raakt ook het inzicht absoluut in het slop, waardoor we gewoon levenslang eigenlijk er van weg kunnen blijven. En ik heb het eigenlijk weer opgerakeld.
Ja, nee, heel mooi. Ook echt met Indianenstam uit Canada en zo, waar dat heel diep gaat. The Soul's Unfinished Business, laat ik dat gelijk even noemen, want dat voel ik dan gelijk. Dan denk ik, ja, ik kom wel gelijk bij de grootste vraag, en laten we die beer dan ook gelijk uit de weg hebben, in hoeverre dat kan. Ja, wat is de ziel, hè?
Ja. Wat een shitvraag, man.
Ja. Nou, ik zat er zelf wel over na te denken. Of nee, geef jij me eerst de antwoord trouwens.
Nee, nou ja, ik weet niet. Ik zou me niet aan een antwoord durven wagen. Ik kan er alleen een beetje omheen speculeren. Maar weet je, kijk, dus wat is een ziel? Nou, laat ik zo zeggen. Wij gaan altijd uit dat alles fysiek werkt. Daar zijn we zo aan vertrouwd dat alle wetmatigheden die zich binnen dat fysieke veld afspelen ons uitgangspunt in het leven is en om naar ons elkaar in de wereld. En
maar inmiddels gaan we met z'n allen toch wel wat verder en weten we toch ook wel dat alles energie is?
Dat is zeker zo, maar het is wel zo toch dat we opgroeien in de wereld, een scholing krijgen, wetenschappelijk aangestuurd worden door allerlei ideeën en opvattingen waar de ziel geen plaats heeft.
Nee.
Dus daarom is het best wel lastig, terwijl de inheemse culturen, in de kern althans, allemaal uitgaan van die ziel. En dat lult wel veel makkelijker, kan ik je zeggen. Ja. Dus een niet fysiek waarneembaar, maar wel degelijk aanwezig bewustzijn wat zich in en om ons lichaam bevindt.
Ja. Is ziel en bewustzijn, is dat een beetje hetzelfde of niet?
Ja, in mijn beleving wel.
Ja, oké. Nou ja, kijk, het mooie vind ik dat dus ook, om het maar weer lekker concreet te houden, uiteindelijk is het natuurlijk geen lichaamsdeel zoals wij organen kennen. Maar het huist, denk ik wel, in elke vezel van ons lichaam.
Heel zeker.
En daarmee, dat is een thema dat hier wel regelmatig terugkomt, ook als je het gaat over helende dingen en zo, is het dus zo, ja, dan zit het in je ziel. Maar uiteindelijk is het letterlijk een lichaamsdeel dat die dingen onthoudt en al dan niet verwerkt. Moet ik het zo een beetje zien?
Nou, je zegt goed. Weet je, dus een van mijn belangrijkste leraren in de tijd dat ik hier allemaal in ging verdiepen, dat was Roger Woolger.
Okay.
Volgens mij komt de term unfinished business van de soul ook bij hem vandaan.
Ja, okay.
Maar goed, hij heeft ook wel heel erg mooi aangetoond en uitgewerkt allerlei therapeutische modellen. waarin het duidelijk wordt dat fysiek gezien, of het nou je grote teen of je oorlel is, dat er allemaal specifiek bewustzijn in huist. En dat dat allemaal gedachten in zich houdt en allemaal emotionele ladingen kan aanwakkeren. En dat heeft mijn werk al lang bewezen dat het zo in elkaar zit. Dus wij zijn allemaal bewustzijn in ons lichaam. Alleen als jij ooit een keer met een duim of met je hamer op een duim slaat, dan onthoudt op een bepaald moment die duim de koppeling van zo'n moment.
Ja, ja.
En dan is dat redelijk onschuldig. Maar op het moment dat je kijkt naar de trauma's die bijvoorbeeld vanuit oorlogssituaties komen,
ja,
dan betekent het, dat voorbeeld geloof ik, noem ik ook ergens, dat als iemands laatste gevoel is dat ze nier kapot geschoten wordt in een oorlogssituatie, dat het bewustzijn van die nier kapot zijn enzovoort hem eigenlijk weer gaat aantrekken in een nieuw leven naar nierproblemen, ja, omdat hij er eigenlijk een heling op wil maken.
Ja.
Dus dan wordt het veel concreter. Dat wordt allemaal onthouden in een bewustzijnsvorm.
En hoe, maar dat is precies wat jij doet, maar dat is, en het mogen duidelijk zijn, je hebt ervaring, meer dan 15.000 sessies als reïncarnatietherapeut en heel veel voorbeelden staan dus ook in bestaansrecht. Maar ik heb ook wel de term grafgeheimen gehoord, vond ik ook een mooie, maar hoe kom je erachter wat jouw grafgeheim is? Want ja, ik bedoel, ik ben super nieuwsgierig en ik ben ooit eens een keer in regressie gegaan. Nou, dat heeft me best wel veel gegeven. Het was een beetje voor de show, moet ik eerlijk zeggen. Er was zo'n programma met Derek Bolt jaren geleden. En ik ging bij die gast dat doen. Nou, ik kwam op een... ik verzon het niet. Hè. Tenminste, ik zat daar gewoon in die stoel en ik hoorde mezelf lullen. En ik dacht, ja, wauw. En ineens was ik daar een of andere Fransman die in een kasteel zat. Ik zie het beeld nu nog best wel goed voor me en... Ik had vooral heel erg last van mijn keel, dus daar was iets mee. Ik ging dood, lang verhaal kort. Ik had veel te weinig gedaan in mijn leven, want ik was gewoon een rijke luiskindje en ik had eigenlijk niks gedaan. En daar heb ik voor mezelf aan gekoppeld. Vandaar dat ik nu zoveel wil doen of zo.
Ja.
Dat zo kort door de bocht was het eigenlijk. Maar ja, ik had nergens last van. Dus op het moment dat je een chronische klacht hebt of zo, hoe weet je dan dat je het juiste grafgeheim eruit ligt om dit te laten helen?
Ja, nou ja, kijk, in eerste instantie hou ik me niet bezig met mensen die geen aanleiding hebben om therapie te doen. Nee. Weet je? Dus dat vind ik wel belangrijk om te noemen. Want anders noem ik dat reïncarnatietoerisme. En dan heb ik zo van, nou ja, weet je, dat is niet mijn ding. Dus ik wil heel liefst gefocust op klachten werken die mensen inbrengen.
Ja.
En die klachten, die dan emotioneel of mentaal of fysiek zijn, of meestal een combinatie daarvan, ja, die dragen eigenlijk de ingang naar het oorspronkelijk trauma.
Ja.
Dus dat klachtensysteem.
Nee, dat snap ik heel goed. Zal ik gelijk het mooiste stukje van het boek doen. Dit vind ik echt.
Dan ben ik benieuwd.
De klacht is het blaadje dat laat zien dat het waait.
Oh ja. Wat mooi.
Ja, die vind ik zo mooi.
Heb ik dat geschreven?
Ja, dat heb jij geschreven.
Ja, gaaf.
En dan is de wind is zeg maar het bewustzijn. Maar dat is dus, is dus ontastbaar. Ja, en dat is waar we het over hebben, ook met ziel, bewustzijn. Ja, je kan het niet vastpakken, vinden wij in ons hoofd allemaal heel moeilijk. Al weten we allemaal dat het er is. En dan is dus de klacht, ik zeg het nog één keer, want dit is het blaadje dat laat zien dat het waait.
Ja.
Dus het is mooi.
Ja, moet ik even terughalen, maar ik weet het natuurlijk weer.
Ja.
Ja.
Maar, dan nog, dan weet je ik snap hoe je werkt, maar dan weet je de klacht en dan weet je dat het ergens vandaan komt. Maar ja, dan kan het uit weet ik wel hoeveel vorige levens komen.
Maar goed, weet je, dus moet ik even denk ik twee dingen over zeggen. In eerste instantie, zei ik er net al van, ben ik heel erg gericht in eerste instantie op de verbinding met je voorouders. Omdat als jij een specifieke klacht hebt die er echt toe doet, dan kan je die alleen maar hebben in lijn met je voorouders. Het is nooit op zichzelf staand.
Nee.
Dus dat is al belangrijk. Ja. En op het moment dat je dan gaat zien en ontdekken dat jouw klacht een concrete verbinding heeft met opa of oma of iets wat zich daar heeft afgespeeld, weet ik veel, dan opent zich eigenlijk al een enorm bewustzijnsveld in het nu. En ik vind dit heel erg prettig, omdat iedereen snapt dat voorouders verbonden zijn. Iedereen die weet opa Piet en oma Johanna, weet ik het allemaal. Dus die referenties er altijd. Maar oké, dan hebben we daarachter die vorige levens inderdaad. Echt, ik merk aan mezelf van, ik vind het fijn om te vertellen, maar soms schroom ik ook wel een beetje.
Omdat het zo vaak verkeerd geïnterpreteerd
of begrepen wordt. Ja. Maar dan om je op je vraag terug te komen, dat bewustzijn kan je vergelijken met die ijsschots. Dus die ijsschots is maar een klein stukje boven het water. Dat is wat we een soort snappen waar we ons op afstemmen en waar we onze leven op baseren. Maar eronder zit een immens ding wat ook vol zit met informatie. Allemaal persoonlijke informatie. Dat wordt door onze ratio normaal gesproken nooit echt begrepen. Maar op het moment dat je iemand in een iets diepere afstemming brengt, dan zijn we in trance. Maar dat zijn we eigenlijk nu ook. Het is gewoon een beetje meer...
Net voor hypnose, voor de focus.
Ja, precies, een diepere concentratie. Nou ja, wat er dan gebeurt op basis van die klachten die ik al weet, is dat je eigenlijk dat gebied kan aanboren in het onbewuste waar het verhaal zit.
Ja, ja, ja.
Dat is het. Ja. En dat ga je gewoon ontwaken. Ja. Ik ga nooit zeggen, ik zie dat jij dit of dat. Nee, dat komt er vanzelf uit.
Ja, 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 precies.
En dan heeft het bewustzijn is zo ongelooflijk intelligent, dat hij ook precies weet van, nou joh, als jullie er toch voor gaan, dan is dit dus het verhaal wat nu graag getransformeerd wilt worden.
Ja.
En dat moet je als therapeut wel snappen.
Ja.
Dan kan je daar heel erg toegespitst op invragen en nou ja, dat begeleiden eigenlijk. Zo zou ik het eigenlijk ongeveer willen zeggen.
Dat is mooi omschreven. En ik bedoel, ik snap dat ook daar zit ook toch wel een stukje kennis van jou en ook gaven en gevoel en daarop inspelen. Ik moet heel erg denken aan een familiesysteemopstelling die ik met Els van Stijn gedaan heb. Waarbij, ik heb daar nog helemaal niet in de podcast over gehad. Zij is wel te gast geweest. En zij voelde toen al een beetje met alle vragen die ik stelde. En ik wilde gewoon heel graag een beetje inzicht van haar. Dat er mogelijk sprake kon zijn van wat zij noemt een onbewuste identificatie. Je bent ermee bekend, neem ik aan, toch? Met het hele gedoe, of niet?
Ja.
Ja. Ja, dat is... Ja, ik ga het mijn familie niet uitleggen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik denk gewoon, joh, dit is mijn eigen proces. En het heeft mij heel veel gegeven. Ik weet ook niet uiteindelijk met wie ik onbewust geïdentificeerd was. Ik weet alleen dat Els daar op de grond lag in een opstellingssetting en ik alleen maar dacht, wow, deze persoon. En nou, ja. dat was ik echt toen aangetrokken als een magneet. En ik kijk doorgaans mensen slecht aan. Nou, ik kon nu nergens anders naar kijken. Dat was heel fascinerend. En uiteindelijk, nou ja, hebben een soort van afscheid genomen, want diegene is dood en ik ben levend. Ja, dat kan je ook niet echt uitleggen.
Nee, het is natuurlijk een werkgebied nou ja, wat op heel veel lagen begrepen kan worden, maar ook op heel veel lagen bewerkt kan worden.
Ja.
Dat is het familieopstellingenverhaal, vind ik zelf prachtig. Heb ik ook heel veel mee gedaan enzovoort. Maar ik ben er toch wat van afgestapt op een gegeven moment, omdat ik juist zag dat op het moment dat zijn opstelling dan zich eenmaal laat zien,
ja,
waarin iedereen zich op een bepaald manier tot elkaar verhoudt, waar je van alles uit kan opmaken, op de eerste plaats ik wat moeite begon te krijgen met het feit dat degenen die opgesteld worden vreemden zijn voor degene voor wie ze opgesteld staan.
Oh ja, dat heb ik het nooit gedaan, maar het kan inderdaad.
Ja, oh ja, nou dan, ja. Nou ja, ja. En ten tweede is het zo dat op het moment dat een van de opgestelde personen, laten we zeggen, gebukt gaat staan of zich van de rest afkeert, dat voor mij daar het werk eigenlijk pas begint.
Ja.
Dus dan wil ik degene die daar staat, als dat opa Piet is, noem maar grafgeheimen,
ja,
die wil ik er dan uit hebben. Of ja, wil ik eruit hebben, dan zie ik dat het daar om draait. Dus ja, daar zit de knoop eigenlijk. Dus ik pak eigenlijk vaak dan door waar het daar stopt.
Ja. Maar is het zo dat je bij jou ook, zeg maar, huiswerk krijgt? Als in neem fotoboeken mee en verhaal. Ik zou, dus de voorouders, dat zijn je opa en oma?
Ja, heel concreet.
Ik weet er geen reet van, als ik eerlijk ben. Of weinig. Ja. Nee, maar dat is toch allemaal een beetje... Ja, je kent dat wel, de mantel der liefde.
Ja,
ik,
ja,
ik moet zeggen, ik ben er nu meer dan ooit in geïnteresseerd. Dus ik probeer er wel een beetje met mijn moeder gesprekken over te hebben. Ook hoe was ik als kind onder de zeven, maar ook een beetje dit. Ja, ik krijg daar weinig uit, hoor.
Ja, ik begrijp het. Dat hoor ik natuurlijk vaker. Nee, ja, weet je, kijk, ik heb veel met die Indianen gewerkt. Heb ik heel veel van geleerd. En eigenlijk kun je geen goed boek openslaan over een inheemse cultuur en ze beginnen over die voorouders te praten.
Ja.
En hoe concreet dat is, ja, dat heb ik nu wel gemerkt. Weet je, in mijn werk, daar staat dat boek natuurlijk vol van, zie ik dat al onze opa's en oma's, of althans de meeste, en of dat nou in Canada is waar ik werk, of in België, of in Frankrijk, of Duitsland, of Nederland, maakt niet uit, dat de meeste van die grootouders, dus dat is ook die generatie,
ja,
Getraumatiseerd zijn geraakt, heel direct en anders indirect, dan wordt het chronisch, door de invloed van de kerk of religie en Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dat zijn allemaal gebeurtenissen die zo diepe impact hebben gehad, dat wanneer jij dat ontdekt in jouw familie, je eigenlijk moet afvragen van welke resten draag ik daar eigenlijk van mee?
Ja. Het is goed dat je het even noemt, want zo is het boek ook chronologisch opgedeeld en dat is vrij overzichtelijk. Dat is de invloed, Zit hem in de voorouders, de oorlog en de kerk.
Ja, in grote lijnen, ja.
Maar als we nog even die voorouders gaan... Ik heb ook wel eens, maar dat komt een beetje uit de Vipassana en zo... dat het wel gaat over, hè, dan hebben ze het over boomringen en zo... dat het wel gaat over meer dan alleen je voorouders. 7 generaties heb ik wel eens gehoord. Dus dat zijn niet alleen je opa en oma, het zijn ook weer hun ouders en zo verder, toch?
Nou ja, kijk, ja zeker, weet je. Maar ik heb zelf gemerkt dat wanneer je met mensen werkt... een beetje van onze leeftijdscategorie, ja, ongeveer...
Ja.
Dat je bij de opa's en de oma's moet zijn. Als ik met jonge mensen werk, dus dat zijn tot en met 20, ja, zeg maar... Ja, okay. Dan kan je de overgrootouders er nog bij betrekken. En op het moment dat de grote geheimen, de grote trauma's, de grote drama's... die onverwerkt zijn gebleven en dus waar die mensen de kist mee gegaan zijn... onerbiedig gezegd... op het moment dat je die therapeutisch de aandacht geeft die het nodig heeft... omdat ze dat toen niet konden doen...
Ja.
Dan merk je dat de nazaten, dus mijn cliënt zeg maar... daar enorm de vruchten van plukt. Ja, ja. Letterlijk door enorme genezingsprocessen... enorme inzicht, totaal andere houding ten opzichte, ja, van partners of kinderen... Ja, of weet ik wat allemaal...
Ja.
En dat bevestigt ook wel dat verhaal van die natives natuurlijk.
Ja, ja, ja. Maar dan kan het toch ook heel vaak zo zijn dat... daar weer iets anders aan ten grondslag lag, ja, van die juiste huis, toch?
Zo moet ik zie het een beetje zo van, dat klopt natuurlijk heel erg wat je zegt, maar ik zie het een beetje zo van, het zijn voor mij net een beetje golven, weet je? Ja. Golven die gaan opkomen met alle daarin opgesloten thema's, whatever het is. En niet alleen de ellende voor de duidelijkheid, ook de prachtige dingen die uitgewerkt zijn, bla, bla, bla.
Ja. Ja.
Maar op een gegeven moment valt zo'n golf dan stil. Of zeg je dat? Die, ja, valt weer terug in de oceaan. Waaruit weer een nieuwe golf, ja, opkomt. Dat zou ik dan een nieuwe generatie, ja, noemen. En, ja, die, ja, pakt, ja, eigenlijk de unfinished business van de vorige golf op.
En je hoeft echt niet naar het begin ooit van de golf.
Nee,
als,
nee,
je maar, ja,
tenminste, okay, dat ervaar ik niet. Weet, nee, je? Dus ik ben helemaal afgestapt van... Nou ja, dat is overdreven. Maar dat constant in die hele verre vorige levens, ja, ja, bezig, okay, zijn. En dat merk ik ook. Dat mensen die weten dat ze slaaf geweest zijn. En een boertje. En een Egyptische prinses. En hele, weet ik niet meer allemaal.
Ja.
Maar als je ze vraagt over hun eigen opa. Nee, die NSB'er was. Bij,
nee,
spreken, precies. Dan
en daar zit het. Nee, dat is goed.
En ik heb juist gezien dat het potentieel van therapie veel eerder bij de opa ligt. Dan dat je al die poppetjes leert kennen.
Ik moet toch even als muziekman een quote die jij gequote hebt uit de Living Years, Mike and the Mechanics. Vond ik helemaal top. En we kennen het allemaal, want hij begint ermee het nummer. Every generation blames the one before and all of their frustrations come beating on your door.
Ja.
Oftewel, je komt dat allemaal wel tegen.
Ja.
En ja, dat bepaalt gewoon wie je bent. Dat komt het, mm-hmm, op neer. Zit dat echt helemaal... He, zit dat in gevoel of zit het in DNA of alle twee? Hoe wetenschappelijk kunnen we het maken?
Ja, nou ja, het zijn mooie vragen die je stelt. En daar moet ik even aandacht voor hebben. Want kijk, wat ik dus gezien heb... en dat zich keer op keer bevestigd... is dat ons DNA gevormd wordt op basis van de ervaring van onze voorouders.
Ja.
In de epigenetica is dat inmiddels ook duidelijk. Ja. Dus dat zegt concreet dat... zowel de mooie ervaringen als waar de beschadigingen komen... hoe noem je dat, de genomenverstoringen,
ja,
zullen we zeggen...
Okay, ja,
dat allemaal ervaringen in zich draagt... en op het moment dat jij een bepaald DNA-structuur ontwikkelt... ja, dan wordt er wetenschappelijk gezegd... ja, dat betekent dat jij zoveel aanleg hebt voor dit en zoveel dat enzovoort... maar ik ben meer geïnteresseerd van wat heeft nou die structuur gecreëerd.
Ja.
En daar liggen al die verhalen dus in besloten...
Ja.
En dan is het natuurlijk wel belangrijk te zien dat het om werkelijk ingrijpende gebeurtenissen gaat in die voorouderlijke lagen. Van traumatisering van opaatjes en omaatjes die werkelijk gingen geloven dat ze in de hel terechtkwamen.
Precies.
Omdat ze weet ik niet wat een keer hadden gedaan. En zo'n angst, zo lang met je meedragen, hè, vormt dus DNA-structuren, ja, codering. Ja, en dan zie je dat het nog steeds hier komen.
En het goede nieuws is, tenminste vind ik altijd fijn... Dat je dus op het moment dat je nou ja, zo'n trauma lucht geeft... en nou ja, gewoon zelf bezig bent met naar binnen gaan en dit opzoeken...
Ja.
Dan pas je dus ook je DNA aan.
Ja, dat is inderdaad wat er gebeurt. Er komt gewoon een herschikking. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen gehad die ongeneeslijk geachte aandoeningen hadden... maar ja, uiteindelijk als het dan oplost en beter wordt en bla, bla, bla... dan is dat natuurlijk de witte raaf.
Ja. Laten we de oorlog en de kerk even los bespreken... als zijn de belangrijke factoren voor, nou ja, voor de klachten die dus in je zitten, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja, want daar zijn leuke linkjes... of leuke is niet echt het woord in deze.
Ja, maar, fascinerend.
Nou, fascinerende linkjes te leggen waar ik nooit zo over nagedacht had... dat allerlei eetstoornissen, hè, als bulimia of juist anorexia... dat dat dan dus eigenlijk voortkomt uit een hongerwinter trauma.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Of dat iemand die nu huidklachten heeft, in een vorig leven wel te maken kan hebben gehad met fosforbommen. Zo
concreet.
Zo overzichtelijk is het eigenlijk.
Zo concreet. Ja, dat is mooi gezegd. Zo overzichtelijk is het. En het bizarre is, als je er dus bij zit, als je getuige bent van die sessies, dan zijn dat mensen die zich nog veel minder in dit soort materie verdiept hebben soms dan jij en ik.
Ja.
Maar op het moment dat je in de juiste afstemming de juiste vragen stelt, dan komen ze zelf met deze koppelingen.
Ja.
Dus het is in het bewustzijn al ingebed, zeg maar.
Maar als ik het dan nog even wat concreter maak, probeer even te. Dus oké, ik heb huidklachten. Blijkt dat mijn opa vet fosforbommen, daaraan is overleden.
Ja.
Dat heb ik, ja. En is het dan zo dat op het moment dat ik dat eens eventjes echt goed voel en onderken, dat dan daarmee het, oftewel, hoe los je het dan op het moment dat je die kennis
hebt? Nou, het belangrijke is om te benadrukken dat het dus, als het gaat over unfinished business, of dat dan iets is van je grootvader of van jezelf uit een eerder leven, of soms is het ook een combinatie van die factoren, want je kunt in feite je eigen grootvader zijn.
Ja,
Moet je biografisch wel eerder dood gegaan zijn dan jij geboren werd, verwekt werd.
Ja.
Maar dus die logica moet er zijn. Maar om daarop terug te komen, is het wel belangrijk te zien dat als iemand een trauma doormaakt, dat er dan zich een heel belangrijk fenomeen voordoet, namelijk dissociatie. En dissociatie betekent heel kort door de bocht dat je ziel of je zielsenergie zich onttrekt van de realiteit,
ja.
wat pijnlijk is.
Je gaat eigenlijk uit verbinding met jezelf.
Ja, precies. Je gaat uit verbinding. Nou, en dat is onder die omstandigheden misschien wel het beste wat je kan doen.
Precies, overlevingsmechanisme.
Dat is overlevingsmechanisme. Maar het is wel, dan betekent dat heel veel mensen uit verbinding blijven,
ja,
terwijl het gevaar al weg is.
Ja.
En dan gaat de ziel signalen geven. Hey, luister eens, je bent dit nog steeds aan het volhouden. Het is niet meer nodig. Dus die wenst weer een associërende beweging te gaan maken.
Ja.
En daar draait het natuurlijk dan in die therapie om. En op het moment dat jouw laatste imprint, zeg maar, voordat je een werkelijk trauma ingaat, zijn, ik voel mijn hele lichaam branden door een mosterdgasaanval of fosforbom of zoiets. Dat betekent dat er op dat moment in de belevingswereld van de persoon in kwestie een associatie gemaakt wordt van, zolang ik mijn lijf nog voel branden, leef ik nog.
Ja, ja, ja.
En dat zijn imprints die in feite energetisch DNA bepalend zijn.
Ja.
Die ga je in een nieuw leven weer oprakelen, omdat jij weer wil leven. Maar zolang die overtuiging er nog in zit, moet jij weer iets hebben wat brandt. En dat kan van alles zijn.
Ja,
dat is eczeem of psoriasis geval of al die dingen meer.
Maar dan moet ik dus even, dat begrijp ik een beetje, denk ik. Maar dan moet ik vooral eventjes de pijn of de angst dan moet ik, was omgekeerd van dissociatie, de associatie, weet ik hoe dat heet. Dan moet ik even goed maken met God. Wat was dat heftig met die fosforbom?
Nou, het is zo van het gaat er gewoon om dat wanneer iemand zich in zo'n dramatische situatie bevindt, ik er als begeleider eigenlijk naast zit. Ik ga millimeteren door die persoon bewust te laten worden van waar hij zich toen niet meer bewust van wilde zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dan kan ik ook bijvoorbeeld met lichaamswerk, dus wat aanrakingen doen op het lijf waar het meest brand is, kan ik zeggen, besef wat er met je gebeurt. Voel wat er gebeurt. Blijf je lichaam ervaren terwijl jij het liefste weggaat en bla bla bla. Dat zijn allemaal instructies met een associërende werking. En dan ineens komt er verhip of erger.
Ja,
dat gaan we nou niet zeggen.
Verhip, die had ik lang niet hoor. Verhip.
Maar dan is eigenlijk de slotsom van, oh, maar nu begrijp ik wat er gebeurt. Nu heb ik het doorleefd. Dus is het niet meer nodig om die brand te voelen om te leven.
Maar jij zegt net iets, dat vind ik wel mooi.
Verhip.
Nee, dat vond ik ook mooi. Nee, maar over het bewustzijn, hè, waar we het eerder over hadden, noem het de ziel, whatever. Dat eigenlijk op het moment dat je dus uit verbinding gaat, zo'n dissociatiemoment hebt, dan zou je kunnen zeggen dat het bewustzijn even een soort error heeft. Dat staat dan even daar gelokt of zo.
Ja, dat kan je zeggen. Dat het zich onttrekt van de realiteit die fysiek is, omdat de pijn te groot is. Dat is precies wat er gebeurt. Maar weet je, je kunt nooit succesvol voor eeuwig gedissociëerd blijven. Je kunt wel heel lang volhouden. De ziel gaat altijd zorgen, nogmaals, dat je weer in een situatie terechtkomt die je aan dat situatie doet denken, om eigenlijk het weer te activeren, om die verbindingen werking te maken.
Ja. En daarom, waar we het over hadden, trek je het bijna aan. Omdat dat moet hersteld worden.
Maar het grote drama is meer omdat wij ongelooflijk niet opgevoed zijn met dit soort inzichten. Nee. Dus omdat wij zo af zijn geleid van deze oerprincipes, moeten de gebeurtenissen vaak heel heftig worden. En dan herkennen we het helemaal niet meer. En dan worden er allerlei regulerende behandelingen gedaan. Ja. Maar die onderhouden eigenlijk het oorspronkelijk trauma.
Nee, maar ik denk dat je dat al gewoon in één leven gewoon heel erg kent. Ja. Dat je eigenlijk vaak denkt, oh, als ik nou gewoon de eerste keer die les of zo gewoon echt goed had genomen, dan was dat later misschien helemaal niet meer nodig geweest. Maar dan komt er iets terug en pas op een gegeven moment dan voel je echt hoe het zit.
Ja.
Van al die verhalen met betrekking tot oorlogen, er staan er dus veel in. Welk verhaal, welk praktijkvoorbeeld raakt jou het meest? Of heeft jou het meest geraakt?
Ja, nou ja, kijk, toen ik met dit werk begon, kreeg ik in mijn praktijk opvallend veel te maken met de cliënten die op hele jonge leeftijd zijn vader of moeder, maar
dat
vaak vader. Dus dan zit je ook energetisch natuurlijk in aantrekkingskracht. Ja. Dus nou, dan moet je even je best doen om te zorgen dat je erbij kunt blijven. Dat is sowieso indrukwekkend. Maar meer is het nu gewoon in algemene zin dat ik het indrukwekkend vind hoe instituten en zo überhaupt in staat zijn om zo'n olievlek traumatisering te bewerkstelligen. Waar iedereen, of heel veel mensen althans, in gevangen raken. Dat is wat mij vooral beïndrukt. En dat heb ik ook in het boek wel willen uitleggen. Nee, dat het niet op zichzelf is. Zeg
hier
maar,
komen we echt nog zeker op terug. Wat wil ik nog verder zeggen over oorlog? Nou ja, wat ik gewoon een mooie mooie vond, waar ik nooit over nagedacht had, is dat de winnaar altijd de geschiedenisboeken schrijft.
Ja.
Dat is wel iets waar ik nooit zo over nagedacht had, maar wat natuurlijk wel echt zo is. Dus dan zitten we daar toch in een soort vertekend beeld. Mm-hmm. Maar ja, dat geldt voor alles. En laat ik op zijn minst ook één kritiek dingetje uitdelen. Of nee, ja, dat vond ik gewoon. Maar dat vond ik vergezocht. Misschien heb jij aanleiding om aan te nemen dat er echt een link is. Maar dat je dan zeg maar, hoe heet die studententoestand in Groningen? Vindicat.
Ja.
Ja, jij zegt eigenlijk, die zit op een plek waar vroeger de nazi's hun bewind voerden. Dus daarom zijn die ontgroeningen zo heftig. Dat vond ik wel daarvan.
Ja, als je het zo samenvat, dan klinkt het inderdaad een beetje infantiel. Maar het is goed dat je het vraagt voor degene die daar ook over struikelt. Weet je, het is iedere plek waar iets plaatsvindt wat energetisch ingrijpend is. Ik vind het vervelend om dat woord trauma te gebruiken. Nou, ja. Wat daar gebeurt is dat daar gewoon energetische verwonding nablijft. En dat houdt zich op in de energie van die plek. Ja. Zo simpel moet ik het maar even zeggen.
Ja.
En dat is dat stopt niet op het moment dat zo'n WA Scholtenhuis een andere bestemming krijgt. Dus sterker nog, dus in die generaties, dat is op dezelfde manier als dat jij je grootouders aantrekt of bepaalde omstandigheden aantrekt, zijn er heel veel mensen die om redenen weer aangetrokken worden tot de plek waar ze zichzelf ooit verloren.
Ja, ja.
Zo concreet is het eigenlijk. Ja.
Maar dan zou dat toch, en ik weet niet of dat daar gebeurd is, of ik weet niet of jij erin gelooft, maar dat met plekken kan je dat toch vrij makkelijk, dus aanhalingstekens, energetisch reinigen. Namelijk gewoon iemand die dat een beetje heeft met energie en...
Nou, ik zie het zo dat de trauma's die zich op die plek hebben voorgedaan ontstaan zijn door interacties van mensen.
Ja.
En op het moment dat die mensen dus in zekere zin een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de ellende die zich heeft afgespeeld, zullen die mensen, als het significant is, er ook steeds mee in aanraking komen. Dus op het moment dat ik met allerlei poespas in staat ben met Keltisch zeezout, een heleboel zeewier en een beetje salie en alles, om zo'n plek te reinigen, dan ben ik eigenlijk aan het interfereren in de verantwoordelijkheden van mensen die ze zelf niet willen nemen.
Okay.
En daarom geloof ik er helemaal niet in.
Okay.
Het is misschien beter om die mensen, laten we van mijn part zeggen, ceremonieel te benaderen, niet opdracht geven, maar te benaderen, om te kijken of ze in staat zijn om hun bijdrage te willen oplossen.
Nog iets over oorlog voordat we naar de kerk gaan?
Ja.
Nee, dus?
Voor mij bedoel je?
Ja, weet jij nog iets over oorlog?
Kijk. Want als het over oorlog gaat, ik heb er gewoon gemerkt dat als je met mensen werkt, die gaat therapeutisch aan de bak, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En na zoveel jaar wordt het duidelijk dat eigenlijk de meeste van onze opa's en oma's oorlogsverwond zijn.
Yeah.
Daarbij aangetekend dat de meeste mensen daar niet over praten, waardoor heel veel mensen geloofden dat het wel meeviel.
Ja.
Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Ja, dan ga je natuurlijk zien dat de impact van die systemen dermate groot is. Maar het is niet alleen dat. Op het moment dat jij gelooft dat je inderdaad bijvoorbeeld een leven gehad hebt in de Tweede Wereldoorlog, die dramatisch is afgelopen, en je wil aan een nieuw leven beginnen, dus in een nieuwe incarnatie, een nieuwe familieconstellatie, dan moet er in die familieconstellatie voldoende oorlogstraumatiek energie zijn om in te incarneren, zodat je weer verbonden werd met wat jij daarna liet. Dat is wat ik constant tegenkom. En dat is ook, laat ik zeggen, enerzijds comfortabel dat ik wel een spreekbuis ben van al die verhalen, in plaats van dat mijn eigen ontdekking is.
Nee, precies. Dat zijn gewoon de verhalen van
mensen. Dus dit is wat je voortdurend hoort.
Ja, en juist omdat het zo'n onderwerp is wat je inderdaad liever wegdrukt. En en dat met de kerk is dat soortgelijk, maar misschien nog wel bijna venijniger. Omdat dat, je zou kunnen zeggen, helemaal voortkomt uit wij zijn schuldig, wij zijn zondig, wij,
alle... Ja, absoluut. Het heeft een veel chronischer gehalte dan de oorlogsimpact.
Ja.
Dat is in korte tijd veel ellende. En de kerk is natuurlijk een insluiper door generaties heen, waardoor het gewoon een soort bedding wordt in je DNA-structuur, dat je hebt te dienen iemand die constant op je neerkijkt.
Nou ja, dat is het. Laat ik vooropstellen, ik wil niemand daarin beledigen met zijn of haar geloof, maar op het moment dat je inderdaad bijna gebocheld door het leven gaat, bang voor iets van daarboven, dat is een trauma aan zich.
Ja, nee, dat is absoluut waar.
Ja. En jij zegt Franciscus, de huidige paus, die schakelt lekker door.
Ja, kijk, nu moet je een beetje gaan oppassen. Maar inderdaad, als je die lijnen gaat volgen, de biografieën, laat ik zeggen, niet per se alleen biografisch in zijn familie, maar ook waar deze personen aan verbonden zijn, zullen we maar zeggen.
Je hoeft hier niet op te passen, Maarten.
Maar moet voor mijn eigen achje oppassen.
Oh, oké. Okay, ja. Ja, sorry, ja, ga door.
Als je gaat zien waar ze aan verbonden zijn, welke contacten er zijn, in welke genootschappen zij actief zijn en wat ze daar beogen te doen, dan ga je wel ontdekken stap voor stap dat deze personen andere doelen dienen dan de meeste mensen geloven.
Ja, jij hebt het op een gegeven moment over wereldkrachten met een bedenkelijke doelstelling. En dan komen natuurlijk al snel de termen als illuminatie en fijn. Ik ben gewoon heel positief ingesteld. Wat is de reden dat er wereldkrachten zijn met een bedenkelijke doelstelling?
Zo, ja. Kijk, vooropgesteld is het voor mij zo dat ik als spirituele vuilnisman me omgeving ben gaan afvragen van wat ben ik nou, waar komt al die meuk nou vandaan?
Ja, nee, dat snap ik heel goed.
In het begin is het alleen maar spannend. En daarna is het kerk, geloofssystemen, onderdrukking, NSB, verkrachting, een zootje. Dus dan ga jij, net als een goede kok, jou vragen waar komen nou mijn producten vandaan? Dat wil je dan weten. In het begin leer je alleen maar koken en daarna wil je weten waar die tomaat vandaan komt.
Ja.
Dus ik ben me ook steeds meer gaan verdiepen in, laten we zeggen, de historische politieke achtergronden van hoe dingen ontstaan.
Ja.
Catastrofe is een grote gebeurtenis onder de mensheid. Nou, en dan moet je zorgen, precies, je noemde het al, dat je niet te veel alleen maar de boeken leest die door de overwinnaars geschreven zijn, want dan word je natuurlijk in een afleidingsmanoeuvre geduwd. Er is gelukkig ook heel veel te vinden waar vanuit een andere invalshoek de historie beschreven wordt. En dan ga je hele andere verhalen ontdekken.
Ja.
Die mij samengevat hebben laten zien dat er een soort organisatie achter al die traumatisering zit. En dat het niet random is wat er allemaal gebeurt.
Om het volk klein te houden.
Ja, want dan blijkt het zo te zijn dat er een betrekkelijk kleine groep mensen actief is om toch deze planeet als onroerend goed aan te merken.
Ja, ja, ja.
En dat willen ze voor zichzelf hebben. Dat is een soort, we kunnen het ons lastig voorstellen misschien, maar een bepaalde waanzinnigheid. Daar wordt inderdaad aardig werk van gemaakt. En dan, je hoeft mij niet aan te nemen, maar er is heel veel over te vinden natuurlijk. Mm-hmm. Als dat in je bewustzijn komt, aanvankelijk met heel veel laagjes weerstand, dan kan ik ook wel begrijpen van stel nou dat nou je doelstelling is. Hè? Wat ga je dan doen? Wat voor marketingsysteem ga je inzetten om het dan ook voor elkaar te krijgen? Nou, er lopen hier allemaal poppetjes rond. Dat zijn mensen die vinden de zon mooi en elkaar leuk en dit en dat. En die hebben eigenlijk weinig zin in zo'n programma. Dus wat moet je dan doen om al die poppetjes voor je te winnen of misschien zelfs te lozen? wat voor systeem moet je in werking zetten? Nou, traumatisering werkt heel erg, want op het moment dat je traumatiseert, dat zei ik al, kom je in een dissociatieve afstemming ten aanzien van de verbinding met moeder aarde. Dat hebben al die wisdom keepers van die inheemse in feite ook verteld. En hoe gedissocieerder je raakt, hè, dus als je de verbinding met moeder aarde of met het aardse leven kwijtraakt, hoe makkelijker manipuleerbaar ben je.
Ja.
Dus ja, als ik nou in zo'n club actief zou zijn, voor zover ik me dat überhaupt kon voorstellen, hè, dan zou ik ook zeggen, nou, moeten zorgen dat we een hoop rottigheid creëren, maar op een manier dat ze het zelf niet doorhebben. En dan stap voor stap moeten we zorgen dat dat dan, dat we het boel naar onze hand gaan zetten.
Nou ja, het is iedereen voelt
hem aan. Ik heb het subtiel hopelijk uitgelegd.
Het is subtiel, maar we gaan er zeker even op door. Want het is vanaf hier natuurlijk een kleine stap naar de periode waar we in zitten. Wat feitelijk gezien ook een soort oorlogssituatie is, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Hè, dan heb ik het over corona natuurlijk. Nou ja, eerst eventjes. Even los van de krachten die daar mogelijk achter zitten. En ik ben echt wel oprecht benieuwd hoe jij dat ziet. Maar even sec van wat er nu aan de hand is en de angst en wat ik al zeg, de oorlog. Dat is dus een effect wat mijn kinderen ooit, of in ieder geval mijn kleinkinderen, dus heel erg gaan meekrijgen weer.
Ja, dat klopt. Zo goed als jij de dingen van jou uit jouw familiesysteem hebt meegekregen, dat is natuurlijk ongoing.
Maar zie jij het ook zo als een soort nieuwe oorlog met dezelfde effecten als bijvoorbeeld een Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat zie ik wel zo inderdaad.
En hoe zie je dat dan met ook weer de krachten erachter? Ik merk dat je voorzichtig wordt, Maarten.
Ja, maar het is niet erg, want dat helpt mij ook om me scherp uit te drukken. En subtiel. Laat ik zo zeggen, het feit dat die traumatisering georganiseerd wordt, dat is voor mij duidelijk. Al kan ik aflezen aan die duizenden sessies die ik deed, op basis van de gevolgen van oorlog, invloed van kerk, hongersrampen, epidemieën enzovoort. Dan is het een kleine stap om te kijken wat voor aandrijving zit erachter, achter al die tonelen. En dan zie je het vrij snel. Dus dat is een uitgangspunt geworden voor mij.
Maar goed, dan is het ook. Dat is natuurlijk wel in de categorie, als dat het uitgangspunt is, dan zie je het ook. Hè? Dat is een beetje verwant.
Ja, maar altijd. Dat is zo van, kijk, de meeste mensen die dit allemaal complot en raar vinden, met alle respect, die hebben dat onderzoek niet gedaan. Die haken al af op het moment dat het te veel buiten de gebaande paden gaat.
Ja.
Of ze trekken al conclusies op het moment dat er een of andere wappiefriek een raar verhaal vertelt. En dan pinnen ze zich daarop vast, waardoor het onderzoek voor hun stopt.
Ja.
Maar er is informatie zat. Ik bedoel, iedereen die, ik kan veel namen noemen van mensen die daar allerlei publicaties over hebben geschreven. Nou, als je daar een beetje ingaat, in combinatie met mijn ervaring uit de praktijk, dan is 1 plus 1 echt keihard 2, misschien zelfs wel 3. Wat opvalt in al die velden, zeg maar, die dan steeds georganiseerd worden. Ik bedoel daarmee, als de sentimenten van het volk zodanig bespeeld wordt, dat je daarmee een soort geloofssysteem onder de mensen drukt, gewenst.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dan moeten die mensen in shock verkeren. Er moet gewoon iets gebeuren waardoor zij ineens zo, en dan subliminaal geprogrammeerd allerlei geloofssystemen gaan adopteren, waarop zij hun levenswandel gaan baseren, hun identiteit gaan baseren, hun verenigingen, zelfs de aanschaf van een auto hoort bij dat veld.
Ja.
Dus dan zit je in feite gevangen in een gedachtenstructuur, zonder te beseffen dat je daarmee een doel dient, waarvan het maar de vraag is of je dat überhaupt wel wil.
Exact. Ik vind het heel mooi hoe jij bijna analytisch eventjes een hoe zeg je dat? De verschillende soorten rollen die je kan spelen in dit verhaal.
Mm.
Dus je hebt, even kijken of ik ze allemaal zeg. We hebben de volgers. Nou, dat is toch misschien wel de grootste groep. De nuchtere burger. We hebben de anderen, die, dat is een beetje, waarbij je het ook hebt over het alles komt uiteindelijk goed principe. Ik voelde me daar zelf nog wel in aangesproken, dat ik dacht van, oh ja, dat vind ik dan voor mezelf lekker. Zo van, nou ja, hè, het staat hier ook, de avondklok. Nou, dat vond ik echt de hel, maar dat ik op zijn minst nog dacht, nou, het is goed voor het milieu. Ja, de lucht verschoner. Ja. De noodgedwongen betrokkenen, dus dat zijn de wetenschappers, politici en toestanden. De dienstbaren, dus artsen en verpleegkundigen. De ordehandhavers, de klokkenluiders en de buitenstaanders. Wat mij eigenlijk de fijnste categorie lijkt, om eerlijk te zijn. Want dan heb je er niet zoveel mee te maken. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe onttrek ik mij aan dit spel?
Het is natuurlijk een beetje een zwart-wit lijstje van types.
Ja, maar ik vond het wel mooi. De rollen en posities ten tijde van deze coronacrisis. Ja, het gaf wel een soort overzicht. En het soms switch je misschien wel een beetje van rol, maar...
Ja, nou, dat is ook zo, hoor. Maar wat ik ermee aan wil geven is dat niemand in een situatie waarin er nou weer zo'n ellende uitbreekt, dat er niemand zomaar random een bepaalde positie inneemt. En een positie bedoel ik gewoon van, nou, ga je het aanhangen? Ben je iemand die gelooft wat er gezegd wordt? Ga je er tegen verzetten? Dan ga je dit, ga je dat? Dus de positie die iemand aanneemt is gebaseerd eigenlijk op de thematieken die mensen uit hebben staan vanuit eerdere catastrofale situaties. Dus op het moment dat iemand, laten we zeggen, in een oorlogssituatie een bedreiging heeft ervaren in de jodenvervolging en met die sterren enzovoort.
Ja, ja.
En die krijgen nu te maken met een nieuwe bedreiging. Die voelen al een minuut eigenlijk de trauma's opkomen die zij onverwerkt hebben achtergelaten. Ja. En op basis daarvan gaan ze zich positioneren door of nu de weerstand in te stappen en het gevecht aan te willen gaan, of juist nog sterker je willen te willen verstoppen en ongezien te willen worden, ja, enzovoort.
Ja, ja.
Dus daar wil ik maar aangeven dat al die poppetjes, oneerbiedig gezegd, want dat zijn wij natuurlijk,
ja,
niet zomaar hun positie innemen. Het is niet zomaar. En de bedoeling is op een diepere laag, veelal, dat mensen nu een beslissing nemen die ze de vorige keer niet hebben genomen. Omdat ze onder omstandigheden dat er te veel dreiging was, of omdat ze dachten dat dat allerlei consequenties had. Dus dat is op zielsniveau eigenlijk, als ik het zo moet zeggen, op zielsniveau is altijd de vraag van wat je ook besluit, wat je ook doet, volg je dan je hart of volg je het indoctrinatieprogramma?
Ja, ja.
En het indoctrinatieprogramma per definitie dient niet je zielengang.
Nee.
Je hebt hooguit te leren dat je zo'n indoctrinatiegang volgt.
Maar ik zou dan kort door de bocht zeggen, maar dat is blijkbaar niet zo, met het Tweede Wereldoorlog trauma in velen van ons, in de huidige maatschappij, vanuit hun voorouders, dat je gewoon zou denken, dit nooit meer.
Ja.
Nou, dat is nou niet echt bepaald het mainstream geluid.
Maar de dit nooit meer strategie,
ja,
is eigenlijk een opzet om alles wat wel waar was, weg te stoppen.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk op het moment dat jij je oude pijn, laten we zeggen, verwerkt, dan hou je je niet meer bezig met dit nooit meer. Want dit nooit meer heeft een veel te hoog strijdgehalte.
Ja, ja, ja.
Snap je? Dus dan ben je veel meer, dan kan je het veel meer openlaten. Dan is je vechtlust niet meer in die zin gekoppeld aan het veld. Ik hoop dat ik het goed uitleg.
Ik voel het wel. Maar hoe kijk je aan tegen deze periode? Zelf als mens en ook met de kennis?
Nou, veel mensen die zeggen dat er te veel mensen op de wereld zijn. 8 miljard, geloof ik. En die zeggen dan van, het is logisch dat er dingen moeten gebeuren, want er zijn te veel mensen op de wereld. Nou, op de eerste plaats geloof ik dat nooit iemand ze geteld heeft. En ten tweede heb ik zoiets van, ja, wie het beweert, wie heb je het recht om te spreken? Zeker als je weet dat iedereen incarneert met een zielenaanleiding.
Ja.
Dus in mijn beleving, in eerste instantie, zijn er op dit moment heel veel mensen op de planeet, omdat ze allemaal op de een of andere manier getuigen willen zijn van die enorme transformatieprocessen die er nu gaande zijn. Dus dat op de eerste plaats. Maar goed, die controlerende systemen, laten we het maar zo zeggen,
ja,
die weten ook wel dat als je in een transformatieveld terechtkomt, waarbij het bewustzijnsniveau significant verandert, wat dus aangekondigd wordt door al die inheemse volken, de Maya's enzovoort, dat daarna het bijna niet meer mogelijk is voor hun om die controle hier uit te oefenen.
Nee.
Omdat iedereen veel te zelfbewust wordt. Dus in die zin zijn zij op dit moment bezig in een soort endgame toneel om te kijken of zij, voordat de werkelijke doorsluis komt, alles nog bij het oude te houden en vast te houden.
Maar ik ga nog even toch even één keer zeggen, en we weten het allemaal niet, maar dan hoor ik jou weer over ze. En dan denk ik toch, ja, maar is er dan echt een klein clubje die dit allemaal... Ik bedoel, het is toch niet dat Mark Rutte daar onderdeel van is?
Ja, Weet je, kijk, laat ik zo zeggen, ik wil het helemaal niet op Mark Rutte aan laten komen, maar in feite is het natuurlijk zo dat als jij een politieke positie hebt van die aard, dat je daar natuurlijk niet zomaar komt.
Nee.
Dus dat betekent dat daar een enorme selectie aan vooraf gaat. Dat weten de meeste mensen niet, want we denken dat we in een democratisch systeem leven. Maar ja, dat is natuurlijk het aloud bekende van geeft die mensen brood en spelen.
Ja, ja, ja.
En achter de schermen wordt er een agenda afgewerkt.
Nee, ik hoor al, jij bent daar toch...
En dat zeg ik, dat is niet persoonlijk voor Mark Rutte, nee, maar nee. Er zit een hele hiërarchie achter natuurlijk.
Nou ja, en dan eventjes, laat ik gelijk even... Ik wil je zeker, dat mogen duidelijk zijn Maarten, als ik jou erger... Ik wil je zeker niet wegzetten... als een complotdenker, integendeel.
Nee hoor, dat voel ik ook niet zo. Okay. Nee.
Maar het zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk... nou, laten we die dan nu ook even bespreken. Ook nog even als het gaat om de kerk. Ik vond het wel een mooi inzicht, zeg je eigenlijk. Facebook en Google is ergens de nieuwe kerk.
Ja. Ja, nou ja. Als je nog... Je kunt voorstellen hoe het is om te leven op aarde zonder dat je in die voortdurende afleiding bent. Dan zou het de bedoeling moeten zijn dat mensen voelen dat ze veel meer verbonden zijn met zichzelf en met het leven hier. Ja. Maar dat zei ik al, de verbondenheid in die zin is bedreigend voor mensen die hier een ander idee hebben. Dus die hebben allerlei applications, letterlijk en figuurlijk, ontwikkeld om mensen zoveel mogelijk uit die verbondenheid te halen.
Ja.
En Facebook en al die dingen meer. Notabene, ik heb zelf nu ook Facebook dingen voor mijn boek. Maar,
ja.
Dus ik maak er in die zin indirect ook gebruik van. Maar al die applicaties die jou afleiden van de verbinding met moeder aarde... zijn koren op de molen van machthebbende systemen. En je zou kunnen zeggen, en dan vat ik eigenlijk een beetje samen... wat ik ontdekt heb, meen te hebben, dat deze krachten... In de kern, en dat mensen die dat interessant vinden... die moeten hele andere geschriften lezen dan wat ik hier geschreven heb... dat die mensen in de kern een soort kunstmatige versie van de schepper willen implementeren hier.
Ja, 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 ja.
En dat is letterlijk zo. Het is ook kunstmatig. Het is allemaal digitaal, artificieel, intelligent,
technisch. Ja, maar ergens kan er ook wel een soort... Ik snap wat je zegt hoor, ik vind het ook mooi, maar... Er kan ook wel een soort een letterlijk verbondenheid ontstaan. En als het gaat over... Ja, dingen als een collectief bewustzijn en gewoon kennisoverdracht. Ja, dan denk ik toch ook dat de Facebook en Google daar ook een rol in spelen. Dus ik ben er niet alleen maar negatief over.
Nou, ik wil het zo ook niet schetsen. Ik ben er in die zin niet negatief over, maar het is wel een ongelooflijk fenomeen. Ik bedoel, ik in ieder geval, maar jij ook volgens mij, we kennen nog de periode voor die telefoons
Absoluut.
En voor die dingen.
Nee,
dus
zeker.
Daar kan je aan refereren. Maar mijn kinderen, die weten dat allemaal niet meer.
Nee, dat klopt.
En als je ziet hoe dat dan inbedt eigenlijk in hun belevingswereld, dan kun je best afvragen van jeetje zeg. Als je weet wat de dingen in mijn jonge jaren voor impact hebben gehad op mijn leven.
Ja. Maar goed, dat hadden jouw open oma weer met de televisie. Waar wij dan weer gewoon mee zijn opgegroeid als een soort... Maar dat zijn ook allemaal essentiële...
Het gaat in de sneltreinvaart, is het. Maar ik ben er niet per se tegen. Het gaat er alleen om dat het ons zo in beslag neemt...
Ja.
dat helpt voor andere krachten, zeg maar, om een bepaalde agenda af te werken. En het is natuurlijk een mega propagandasysteem. Dus,
maar goed, dat... Ja.
Ja, het zijn de lastige... vraagstukken natuurlijk die er allemaal omheen hangen.
Laat ik nog één
ding... blij dat ik gewoon therapeut ben.
Precies. Maar laat ik nog één ding aftikken wat hier ook mee te maken heeft... en wat vaak genoemd wordt en ook dan gelijk in een hoek wordt gezet. En ik vind het ook lastig omdat ik gewoon meer... terwijl ik het zeg, bedoel, ik heb mijn telefoon in mijn hand. Voor jou staat het buiten kijf dat of het nou 4G of 5G is... in ieder geval de hele frequentie zit... dat ons systeem aantast...
Nou, laat ik het zo beantwoorden, voor zover ik daar dan inzicht in heb. Wat voor mij buiten kijf staat, is dat wanneer jij nare dingen meemaakt in je leven... dat je trillingsveld, dus je energetisch trillingsveld van wie jij bent, in de war gooit.
Ja.
Dat is ook aantoonbaar, dat heb ik net gezegd, dat toont zich zelfs in het DNA. Dus je levensenergie, zeg maar, dat gaat een andere trilling aannemen. Er is een zelfgenezend mechanisme wat altijd zal zorgen om het weer terug in balans te gaan brengen. En als je dan een tijd van je pad af bent, is ook helemaal niet erg... Maar alle invloeden die er artificieel omheen gecreëerd worden... die dat trillingsveld voortdurend ondermijnen of op een ander niveau willen brengen... dat is dus een totaal groot overkoepelende veldbeïnvloeding... waar we allemaal constant inlopen. Dus dat betekent dat het potentieel van ons zelfgenezend vermogen... voortdurend onder vuur ligt.
Ja.
Want dat probeert iedere keer naar zijn eigen basisfrequentie terug te komen.
En wordt verstoord door...
Ja, dat wordt verstoord. Dus het wordt dan steeds minder makkelijk in staat... om de verwondingen en de trauma's en dergelijke die er al zijn... zelf op te lossen. Dus het komt onder vuur te liggen, zullen we maar zeggen.
Hoe doe jij dat dan in het dagelijks leven?
Ja, ik ben natuurlijk ook maar gewoon proefondervindelijk, doe ik mijn ding.
Ja.
En ik ben geen zen-boeddhist in alles. En ik weet niet, ik probeer zoveel mogelijk daar rekening mee te houden. Maar op het moment dat je je obsessief gaat afzonderen van iedere trilling... dan denk ik dat je zelf ook van alles aandoet. Dus ik denk dat het belangrijk is ook om er weet van te hebben. Ja. Volgens mij helpt dat ook. En verder heb ik ook niet precies antwoord op alle dingen. Er zijn wel heel veel mensen die prachtige initiatieven op dat vlak ondernemen. Dat vind ik wel mooi.
Ja, dat is precies.
Er wordt heel veel ook aangedragen, wat heel hoopvol is.
Nou ja, kijk, om gelijk even inderdaad wel gelijk hoopvol door te knallen. ja, dat vind ik altijd het mooie eraan. Ergens zitten we ook in een fascinerende tijd. En ik, nou ja, ik kan best zeggen, jij bent aangedragen door Robert Bridgman... die hier te gast is geweest en die zoiets had van... ja, jongen, die Maarten moet je hebben. Nou, met hem heb ik voor het eerst gesproken in een voor mij nog... nou ja, ik had nog nooit van de term vijfde dimensie gehoord, om eerlijk te zijn. Hij heeft me dat een beetje uitgelegd... en sindsdien heb ik er veel meer over gehoord en gelezen. Ja, daar zitten we toch in. Dat is toch mooi.
Ja, we zitten vervolgens nog in de derde dimensie.
Ja, ja.
Als het dan een naam moet hebben en als je dat metaforisch duidt... dan zou je kunnen zeggen dat je als mens op deze planeet... continu in beweging bent en dat de bewustzijnsfijnheid... dus dat is dan toch weer een trillingsniveau... steeds meer zich verfijnt. Dus vroeger dachten we gewoon van... nou ja, als ik die man op zijn bek sla, dan ben ik er vanaf... Maar op een bepaald moment is het ook wel handig als je in een basistrilling begrijpt dat je tot een punt kan zeggen, als ik hem op mijn bek sla, dan sla ik eigenlijk, doe ik mezelf pijn.
Ja.
Misschien goed om dat allemaal niet meer te doen.
Ja.
En dat is vierde dimensie bewustzijn, om te beginnen. Dat je beseft dat wat je uithaalt bij jezelf terugkomt. Nou, als dat al de basis wordt van wie wij zijn,
dan gaat hij al
dan snap je, dan houdt dat hele controlesysteem op, omdat we elkaar dan gaan liefhebben of omdat je dan gewoon snapt van ja... Oké, je triggert mij in iets wat ik zelf niet onder ogen kan zien. Dus ik geloof dat dat eerder nog de verhuizing van naar de vierde dimensie is.
Ja, tuurlijk.
Maar dat betekent ook, en dat vind ik zelf evengoed lastig... dat je jezelf onder ogen moet komen.
Zeker.
En vooral op punten waar je dat liever niet doet. Dus ik heb ook wel eens dat er heel veel mensen graag in die vijfde dimensie al willen zijn... om dat nog even lekker te bijpassen.
Ja, precies.
Ik ga er niet over, want het is een groot ding. We creëren het misschien wel met z'n allen, maar...
Mooi, ik ga nog even naar een uitleg van jou over die hele dimensie-vibe. Een dimensie is niet zozeer een bestemming in de zin van een plek waar je heen kunt gaan. Dimensies vibreren in fluctuerende resonanties, zoals de kleuren van de regenbogen in elkaar overlopen. Volgens het kleurenspectrum rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo. Ja, dat vond ik heel mooi. Daarbij vertegenwoordigt iedere kleur een bewustzijnsniveau. Net als bij onze chakra's of energiecentra. Indien een bepaalde chakra geblokkeerd raakt, waardoor er geen goede doorstroming kan plaatsvinden naar de volgende chakra, zegt dimensie, blijft een beleving ook onvolledig en kan niet integreren.
Mm-hmm.
Vond ik een mooie uitleg.
Nou ja, dank je.
Ja.
Heb ik niet erachter gezegd dat het een ingewikkelde zin was of zo?
Nee.
Oh.
Nee, je gaat er nog in door hoor, als je het echt weet wil.
Blijkt me niet.
Nee, oké. Okay. En daarna maak je wel iets makkelijk door te zeggen van... Wanneer het kwartje geval is, verlangt men niet meer terug naar de fase waarin het nog niet het geval
was.
Ja,
dat is misschien wat makkelijker.
Ja, dat maakt
voor mezelf ook eerlijk gezegd.
Ja, maar stemt dat jou positief? We hebben het gehad over een hoop negatieve, of nou ja, gewoon wel heftige dingen. Maar dit, tenminste, ja, misschien ben ik toch een beetje te veel.
Wat ik probeer uit te leggen met die dingen, het zijn natuurlijk zulke grote begripsvelden. Dat is best wel lastig om dat dan heel concreet uit te drukken, uit te leggen.
Ja.
Maar wat ik wel heb begrepen door het werk wat ik doe... is dat een verwerkingsproces zich zeker niet alleen mentaal moet afspelen... maar dus ook emotioneel. En het moet zich vertalen naar het lichaam.
Precies, je moet het ook voelen, ja.
Ja, en daardoor krijg je op spiritueel niveau... krijg je een dieper besef over iets wat je daarvoor nog niet had.
Ja.
En op dat moment lost het zich op. Hè? Dus dan neutraliseert en harmoniseert de oorspronkelijke lading. Zo'n proces eigenlijk breng je dus eigenlijk door al die chakras heen. Dat is nog voor sommige mensen misschien zweverig... maar voor mij best wel concreet geworden. Energiecentra die allemaal een deel van het verwerkingsproces... voor hun rekening nemen. Dus je ziet heel vaak mensen, ook in de praktijk... die zeggen, die snappen waarom ze... ergens last van hebben. Maar dus nogmaals, het snappen snapt dan niet... dat je het ook te doorvoelen hebt.
Ja.
En dat is wel een interessant fenomeen. Dus dat doorvoelen en dat doorleven... ontlaat en ontkramt. En dan kun je weer verder naar een volgende situatie. En dat is op persoonlijk niveau in een gebeurtenis. Maar ik heb het idee dat dat systeem ook actief is op een veel grotere schaal. Dus dan zou je kunnen zeggen dat de doorsluis van, laten we zeggen, die derde naar die vierde dimensie, in wezen een chakra is waar we aan het doorheen verhuizen zijn.
Ja, ja, ja.
Die ervoor gaat zorgen dat we op een veel dieper niveau gaan begrijpen hoe het zit. In plaats van dat het alleen maar hier zit.
Ja.
En we afhankelijk geworden zijn van autoriteiten of laten maken.
Ja.
Zo zou ik het dan het liefst willen uitleggen.
Nou, wat ik mooi vond en ook is dat jij nog best wel wat kritiek hebt. En dat zal niet over Robert Bridgman zijn, denk ik. Want anders had hij jou niet. Maar je hebt wel wat kritiek over, ja, ik noem het maar even lichtwerkers. Maar er wel mensen die een heel werkmodel eromheen bedenken. Zoals bijvoorbeeld naar het licht sturen of energetisch bestrijden van ongewenste emoties of andere ladingen. Dat is misschien ook waar we het een beetje over hadden met zo'n ruimtekleren en zo. Daar ben je geen fan van.
Nee, nou dat heeft zeker geen betrekking op Robert Bridgman. Nee. Die heb ik hoog zitten. Maar dat is meer een algemene tendens dat ik zie. Kijk, als je zoveel mensen in je praktijk aantrekt, heel veel mensen hebben van alles uitgehaald.
Ja.
En wat ik heel vaak verneem van die mensen is bijvoorbeeld dat belastende invloeden, variërend van een kwaadwillende opa tot een broertje die verongelukt is en die nog in het auraveld zichtbaar is, bla bla bla. Dat al die fenomenen, laat ik maar zeggen, entiteiten, soms bijna obsessief naar het licht gestuurd moeten worden in therapeutische settings. En dat daar dan een soort kous mee af is. En ik zie dit zelf als spirituele symptoombestrijding. Hè? En dat, ja, ik word er ook wel opstandig van, want dat maakt het spirituele vuilnisman verhaal van mij nog eens een keer in koeienletters. Want ik zit vaak dingen op te ruimen, als het ware, die al lang naar het licht gestuurd zijn, maar feitelijk via de achterdeur weer binnengekomen zijn. Dus als jij
laat dat ze niet echt helemaal
precies
doorvoelt.
Op het moment dat jij een opa hebt die nare dingen heeft gedaan onder omstandigheden waardoor hij de boeken ingegaan is als een zwarte man of een kwaaie man, die naar het licht gestuurd wordt. Op de eerste plaats gaat hij daar op commando niet naartoe.
Nee.
En ten tweede gaat het er juist om, als jij een nazaat bent van die opa, om op diepere lagen te snappen waarom hij deed waarom hij deed onder die omstandigheden. Ja. En op het moment dat je dat voelt vanuit opa, ook al heeft hij rottigheid uitgehaald, dan komen de tranen. En dan snap je opa, zonder zijn daden te goed praten, dan snap je zijn daden en het gevolg is dat loslaten komt.
Maar wel echt dat helemaal niet even aanstippen en
nee, precies.
Ja, okay.
Dat is een beetje wat ik ermee wil zeggen.
Snap ik. Oké, ik ga even plassen. Ik zal nog een beetje thee bijschenken. En dan kan jij vast nadenken, of dat heb je hopelijk al gedaan, over de vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel. Welke drie boeken zijn bij jou van invloed geweest op de mooie reis die jij ook als mens gemaakt hebt?
Oké.
Oké, Maarten, het eerste boek. Ik ben benieuwd, want je noemt heel veel boeken als bron en als tip. Dus je mocht er maar drie uitzoeken.
Ja, nou, de allereerste is met stip bovenin absoluut het boek Bury My Heart at Wounded Knee van Dee Brown.
Oké. En waarom die?
Nou, ik was denk ik 11 of zo toen ik zag dat dat boek er was. Dus ik was niet eens cognitief in staat om precies te snappen wat erin stond. Maar door de regels heen kon ik lezen en plaatjes kijken. En ik voelde me zo mee verwant dat ik dat boek van Sinterklaas heb gekregen. En dat ik daarin ben bezig gegaan, dat heeft mijn hele boeltje ondersteboven gegooid.
En wat is de essentie van het boek en daarmee misschien ook voor jou?
Ja, dat ik me ongelooflijk herkende in die gigantische traumatisering van die Indianen dan. Dat is dan vooral Noord-Amerika en Canada wat me heel erg aanspreekt. En dat ik me daarin herkende, laten we het maar zo zeggen, op een manier die feitelijk weer heel erg in verbinding bracht met oude kennis, zou ik het zo zeggen.
Ja.
Met oude kennis, met oude waarden. En ik voelde mezelf daar zo in thuis. En kijk, als dit boek voor mensen doet wat dat boek voor mij gedaan heeft, dan zou ik het al prachtig vinden.
Luikje openzetten.
Zeker.
En dat heeft er ook toe geleid dat jij later ook echt daadwerkelijk naar daartoe bent gegaan.
Ik ben dus dat boek beschrijft onder andere die slag bij Wounded Knee in South Dakota, waar in 1892 de allerlaatste grote veldslag heeft plaatsgevonden van die natives. Terwijl dat de laatste was van een opvolging van enorm veel dingen. Mm-hmm. Dus daar zou je kunnen zeggen, wordt gezegd dat die native seal eigenlijk als het ware ten onder is gegaan. Dus er is een plaatje van een voorovergebogen indiaan in een hele trieste houding op zijn paard. Zelf van, nou ja, we weten het nu ook niet meer, het is klaar. En ik wist dat ik per se, dus toen was ik 11 of 12, ja, ik wilde per se naar Wounded Knee. Toen wist ik dat. Ik had zo'n drang om daarheen te gaan, terwijl ik toen dacht van, ja, dat is de andere kant van de wereld. Geen idee hoe ik eruit kom. Maar goed, ik ben daar wel geweest en dat is een enorme verbinding geweest met iets wat ik zelf heel erg kwijtgeraakt ben, zou je kunnen zeggen.
Mooi. Dus, ik heb ook zelf, daar moest ik een beetje aan denken toen je gedeeltes las over de kerk. Toen dacht ik wel van ja, weet je wel, wij, en dat nogmaals, iedereen vrij in zijn geloof, maar ik vind dus wel veel mensen echt gewoon gebocheld op, oh, Jezus offer, zonde, fijn hebben gehad. Terwijl juist, als ik denk aan Indianen en zo, die vereren natuurlijk ook de Great Spirit, maar dat is veel meer, is het ongeveer het omgekeerde van gebocheld. Dat is gewoon armen wijd open en ja, zoveel positiever.
Ja, ja, en het sleutelwoord hier is onvoorwaardelijk.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat zijn de religies. Per definitie
zo,
niet.
Dat is gewoon zo, daar toon je niet aan.
Ja, daar mag je groot zijn en dan mag je van alles, mits.
Ja.
Zo is of zo. En dat is natuurlijk het grote verschil. En als je dan de poppetjes erachter gaat bestuderen, dan zie je natuurlijk dat die een religie gebruiken juist om er een heel andere agenda mee af te tikken.
Ja. Ja, en die natives?
Nou, ik herinner mij bijvoorbeeld zo'n mooi moment dat ik met mijn grootmoeder Sarah, zij is een Mohawk vrouw, waar ik heel veel kwam, ze is inmiddels overleden, in het reservaat was in Six Nations in Canada. En wij gingen toen een keer wandelen aan de rand van het reservaat. Mooie dag en waren we van alles aan het uitwisselen. Nou ja, inderdaad, we kwamen ergens in een bos. Het was eigenlijk een sprookjesverhaal, een jongensboek hoofdstuk. Maar we kwamen in het bos, het was daar prachtig. En de zon die scheen echt zo door die takken heen. En wat vogeltjes en mos en allemaal zo dat. Ja,
lekker.
Gevulde koeken, stroom in de bergbeker. Maar goed, op een gegeven moment hield ze mij stil. Op dat moment, weet je. En dat kunnen die natives prachtig mooi doen. En toen zei zij, grandson, kijk om je heen. Look around you, weet je wel. En laat het eens op je inwerken. Zo, ik zag dat en ik snapte dat ook wel. En toen zei ze zo heel indringend, this is our church.
Mooi.
En dat is zo'n moment van zo, een paar minuten. Je voelt hem, hè?
Ik krijg een kippenvel
van. Ja, maar dat is zo gaaf. Want die mensen die kunnen op zo'n moment eigenlijk zo'n bewustzijnsgebied openen waar je gewoon de 100 boeken niet meer hoeft te lezen om te snappen in die eenvoud wat er eigenlijk is.
Maar is het ook echt je oma of dat voelde zo?
Nee, ik ben door haar geadopteerd.
Ja, ja,
ze was een native grootmoeder. En we hebben elkaar ontmoet en via haar ben ik daar terechtgekomen. Het reservaat zijn heel veel deuren open gegaan.
Hoe zit dat nu eigenlijk? Je bent er natuurlijk ook al fucking lang niet geweest.
Nee, 2019 voor het laatst. Want dat vliegen en al die toestanden, die motiveren niet echt om er naartoe te gaan.
Hmm.
Dus maar goed, er staat heel even.
Er is een
in
connectie.
De wacht,
ja, precies.
Ja.
Oké, okay, boek 2.
Ja, er zijn natuurlijk veel meer. Het is best wel een lastige vraag.
Tuurlijk.
Maar goed, oké. Laat ik zo zeggen dat ik pakweg 20 jaar geleden of zo me serieus ben gaan afvragen of alles wat beweerd wordt wel allemaal waar is.
Ja.
Dus dan ga je vanuit je nieuwsgierigheid boeken lezen en kijken wat daarover te vinden is enzovoort. En toen ik al behoorlijk geüpdate was over van alles en ik eigenlijk, hoe schokkend ook was, een soort rustig werd van binnen omdat heel veel vermoedens bevestigd werden. Toen zag ik een boekje wat betrekkelijk eenvoudig geschreven is door Marcel Messing.
Ah ja.
Worden wij wakker?
Hij heeft toch ook, Marcel Messing heeft toch ook jouw voorwoord geschreven?
Ja.
Ja, ja, ja. Leuk. Worden wij wakker?
Ja, wij worden wakker. Nee, worden wij wakker. Ja, volgens mij is het van 2005 of 2006. Ja.
Ik geloof dat hij het afgelopen jaar weer veel verkocht is. En ik heb hem ook een paar keer getipt gekregen.
Ja, hij is opnieuw uitgegeven inderdaad. Ja, sinds kort, omdat er nu zoveel vraag naar is.
En dat is natuurlijk niet zo gek.
Maar het is een soort naslagwerkje waarin hij eigenlijk alle rare dingen aan de kaak stelt waar wij wereldwijd mee geconfronteerd worden met achtergrondinformatie. Dus ik bladerde zo doorheen. Het was niet per se dat het allemaal nieuw was voor mij, maar ik vond het prachtig dat het op die manier zo simpel samengevat werd. En iedereen die van mij wilde weten waarom ik zo dacht, nou, als je nou het boekje leest, dat scheelt mij een hoop uitleg.
Duidelijk. Nee,
dus die vond ik heel erg mooi.
Ja.
En dan, ik zeg wel, er zijn er wel meer boeken, maar oké, ik heb er nog eentje uitgekozen. En dat is het boek De Shock Doctrine van Naomi Klein. Dat is een heel indringend boek. Daar moet je echt voor gaan zitten, afhankelijk van hoe jij informatie tot je neemt. Maar dat boek, ook met zoveel referenties en zoveel informatie en bronvermelding en dergelijke, laat eigenlijk prachtig mooi zien hoe door shock te creëren doctrines gemaakt worden, zou je kunnen zeggen. Ja. Op een manier die dan ook nog inhoudt dat mensen zich dat eigenlijk niet beseffen.
Nee.
En dat vond ik zo. Ja, het is heel wel psychologisch, maar vol met feiten. Toen dacht ik van ja, ik voelde echt van ja, zo werkt het dus inderdaad.
Ja. En dat heeft. Niet om het te relativeren, helemaal niet. Maar gewoon nog even een beetje in het gedeelte waar we het over hadden met de wereldkrachten, met bedenkelijke doelstelling, zal ik maar even zeggen.
Ja.
Dat het natuurlijk ook zo is, dan kan ik, daar kan ik over meepraten, omdat ik daar ergens ook een soort onderdeel van ben. Als het gaat over media, ja, dan is dat ook gewoon omdat het menselijk brein zo werkt, hè, dat we bang zijn voor, hè, dat we angsten. Dus ja. Dat soms denk ik wel eens, ja, is dat niet gewoon? Dat hè, media weten gewoon, daarom is het nieuws negatief. Omdat dat dan, ja. En je, ja, ik snap heel erg als mediamaker dat je gewoon wil dat je berichtje wordt aangeklikt of je filmpje wordt gekeken. Dan zit daar helemaal niet het is nog steeds een bedenkelijke doelstelling misschien. Maar het is vrij opportunistisch gewoon. Ik wil gewoon dat mijn shit veel bekeken wordt. Snap je wel, is het niet gewoon dat de mens nou zo eenmaal in elkaar zit? Dat wij gewoon van trauma naar trauma gaan en de shock-jock-doctrine eigenlijk bijna automatisch gaat.
Ik denk dat het succes van die eeuwenlange traumatisering met daarachter huizende intellect er juist wel bij vaart op het moment dat wij dit denken.
Ja.
En de kerk heeft voor heel veel mensen een soort geloofssysteem weten in te printen van leven is lijden.
Ja.
Dat is ook een overtuiging.
Ja.
En zolang wij het als zodanig zien.
Ja.
Zolang wij geloven dat dit normaal is, hè, van mensen die zeggen, ja, het was vroeger zo, het is nu zo, het zal altijd zo blijven.
Ja.
Dat zijn gewoon van die chronische overtuigingen die ook, als je weet dat je scheppend bent en scheppende gedachten hebt, ook op dat vlak zichzelf steeds willen bevestigen.
Ja, maar het leven is lijden, dat is eigenlijk toch ook precies wat jij zegt?
Nou, ik zou het eigenlijk willen nuanceren dan, want leven is niet per se lijden. Leven is een traject, een zielsontwikkeling door meerdere levens heen, die, laten we zeggen, een doelstelling heeft, als we dat eraan moeten verbinden, te ontdekken dat wij eigenlijk allemaal goddelijke wezens zijn.
Ja.
En dat hoor ik dan van de natives weer. Wij zijn hier om handen en voeten te geven aan de creator.
Ja.
Zodat hij zijn eigen schepping in de stof kan ervaren.
Ja, lekker.
En dan, als er een creator is van een orde van liefde, vanuit een brongevoel, vanuit iets heel dieps wat je raakt, waar je blij van wordt, liefde, dat. Dan betekent het dat als er andere personen zijn met andere ideeën, dat zij een andere versie van die creator moeten binnensluizen. Want anders kunnen zij een plan niet meer doen. Nou, en die is vrij actief geweest de laatste tijd en nu helemaal.
En heb je met die Indianen ook ayahuasca-achtige ceremonies gedaan en zo?
Ik zelf niet, nee.
Nee?
Nee. En in de cultuur waar ik dan kom, dat zijn de Haudenosaunee of de Irokezen, is dat ook niet per se aan de orde.
Nee. Okay.
Een meer Zuid-Amerikaanse stam en dergelijke. Peyote wordt wel gedaan enzovoort, maar daar is dat eigenlijk niet.
Nee. Een ander vast onderdeel, ik weet helemaal niet, dat weet ik nooit. Of jij een ochtendroutine hebt?
Een ochtendroutine? Je bedoelt vanaf dat ik wakker word?
Ja.
Nou, dan ga ik meestal eerst pissen.
Ja.
En dan ga ik naar beneden.
Ja.
En dan pers ik een citroen.
Ah, oké. Okay.
Daar doe ik een beetje zout in.
Ja.
En dat drink ik dan op.
Ja.
Wetende dat dat even zuur is en dat je daar doorheen moet.
En dan koud of lauwwarm?
Nee, lauwwarm.
Ja, lauwwarm.
Ja, dan wordt het beter opgenomen.
Ja, we zitten er goed in.
En dan ga ik thee zetten. En dan begint de hond en die twee poezen echt heel irritant zich af te vragen waarom ik er zo lang over doe met de thee. Want die willen ze vreten. En dat. En dan, ik ben niet zozeer van structuur, maar het is de laatste tijd vooral door alle boektoestanden dat ik toch wel vrij snel dan ga kijken of er nog mails zijn die beantwoord moeten worden. Waardoor ik een groot deel van mijn ochtend in mijn onderbroek doorbreng aan het barretje met allerlei administratieve werkzaamheden. Nou, dan kleed ik mij aan en dan ga ik mij voorbereiden op de eerste sessie in mijn praktijk.
En zit er nog ergens op de dag een soort meditatiemomentje?
Ik doe als
de hond uitlaten, is dat misschien ook?
Ja, zeker. Dat doe ik zeker. Ik wandel veel, ben ik veel in de natuur. Als ik gewerkt heb met mensen, ik doe die sessies meestal 3 op een dag. Dan dat duurt zeker wel 1,5 uur per sessie. Dan doe ik met mezelf altijd even iets met Sali.
Ja,
vind ik het fijn om even mezelf door te wapperen.
Nee, maar dat bedoel ik.
Om te neutraliseren.
Als iemand weet dat je geen nieuwe knoopjes moet laten ontstaan.
Ja.
En dus goed in verbinding met jezelf moet blijven. Dan ben jij het, zou ik zeggen.
Ja, maar ik heb ook wel. Ik ben ook wel slordig. Ik ben ook een beetje, misschien wel soms te nuchter voor wat ik allemaal doe, maar misschien helpt dat juist.
Ja, veel mooi.
Dus ik ben ook wel een beetje slordig. Ik vind het nog steeds, ben ik verslaafd aan koken. Ik vind het superleuk om aan het eind van de dag iets moois te maken.
Koken, hè, zei hij voor de duidelijkheid.
Koken, ja. 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 Ja, laat het al duidelijk zijn inderdaad, want dat doe ik niet aan. Dus dan vind ik het ook super gaaf om mooie producten te hebben en een glas wijn te drinken en te eten gezellig met vrienden meestal of anders met de kids. Dus zo ziet mijn dag erop.
Ik ben benieuwd, want dit boek was een behoorlijk levenswerk. Je hebt eerder gewoon al veel artikelen geschreven in magazines en zo. En daar is dit een soort optelsom van, ook weer niet, ben je opnieuw begonnen. Maar ergens refereer je al, ik weet niet of je dat zelf nog weet, maar aan wat mogelijk een nieuw boek zou kunnen zijn. Dat heeft wel een beetje te maken ook met de tijd waarin we leven en de tijd dat...
Dat heb jij er scherp uitgevist, Triel.
Ja, dat zielen ons de naakte waarheid gaan vertellen.
Ja.
Ben je daarmee bezig al?
Nou, dat houdt mijn werk per definitie in.
Ja.
Maar hier refereer ik aan mensen die onder deze coronatoestanden overlijden.
Ja.
En dat is natuurlijk vrij recent allemaal. Dus het punt is gewoon van wie dit werk verstaat. En er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen enzovoort. Dan wil het dan bewezen hebben.
Maar dan hebben we het dus ook even, om toch maar ook even dat gevoelige onderwerp te bespreken, hebben we het ook over wat vaccinaties doen met ons lijf.
Onder andere, ja.
Wat denk je ervan?
Nou ja, dan moet ik natuurlijk weer even...
Nee,
Nou ja, wat het doet, laat ik zo zeggen. Oké, laat ik in ieder geval... zeggen wat ik hoor van allerlei specialisten die tegenwoordig behoorlijk van de mainstream media gewipt worden, is dat wat er nu geprikt wordt niet eens een vaccinatie zou mogen heten. Het heeft een andere naam omdat de techniek die erop eronder ligt van een hele andere orde is. En dat het in die zin experimenteel is. Dat staat geloof ik zelfs op de bijsluiter. Dus dat zou te denken moeten geven wat de impact daarvan is. Maar voor mij gaat het er vooral om dat wanneer mensen overlijden onder omstandigheden, met quarantaine pakken, met angst, met een opvatting, idee van dat je onwijs besmettelijk bent en dat je misschien in je laatste momenten denkt dat je je kleinkinderen besmet hebt omdat je die 2 weken geleden nog een knuffel gaf enzovoort. Dat allemaal weer geloofssystemen zijn, zoals ik eerder in onze uitwisseling uitlegde wat er met een soldaat gebeurt als er een volksbom geweest
is. Dit is de nieuwe oorlog en dit gaan we allemaal weer meekrijgen.
Precies, dat print ook weer in, zeg maar. En ook als ik met mensen werk, de opa's en de oma's van weleer, die weliswaar zijn overleden, maar nog steeds informatie kunnen geven. En dan, terwijl ze al gestorven zijn, nog steeds denken dat ze in de hel gaan komen als ze zich er helemaal aan overgeven. Nou, dan ga je natuurlijk wel zien dat er een behoorlijk veld gecreëerd wordt op dit moment van toch wel traumatisering.
Mm.
Terwijl dat nu allemaal onder de noemer coronalogica geplaatst wordt.
Ja, ik snap, bestaansrecht is net uit, maar ik zou niet te lang wachten, Maarten. Maar dat zeg ik meer gewoon als zelf nieuwsgierig naar dit thema natuurlijk. Dan dus altijd de laatste vraag. Alleen bij jou had die bij wijze van spreken ook de eerste kunnen zijn, omdat het er ergens ook heel erg over gaat. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou, ik vind het leuk om met jou in gesprek te zijn.
Ja, nou, dat is mooi. Maar
oké, ik weet je, het is misschien wel lastig omdat ik er best wel een hoop over ben gaan begrijpen, doordat ik er natuurlijk zo mee werk.
Met reïncarnatie, ja.
Ja, en met die mensen, met overleden of niet, en wat voor impact het heeft en dat die overdrachten goed horen te zijn en bla bla bla. Dus dat confronteert natuurlijk mij ook met al mijn onhebbelijkheden, mijn unfinished business en mijn dingen. En ze wordt veel mensen denken dat ik een of andere zen-staat heb bereikt omdat ik dit al zo lang doe. Maar dat is niet zo. En dat hoeft voor mij ook niet per se. Ik vind het ook fijn om het leven gewoon op deze manier te ondervinden. Maar hoe ik er tegenaan kijk, nou ja, als het ooit zover is, dan hoop ik in ieder geval dat ik niet te veel opgesloten toestanden in mezelf meedraag. En vooral dat ik met mijn dierbaren, dat zijn in eerste instantie mijn kinderen, mijn ex-vrouw in ieder geval, mijn vriendin, mijn lieve vrienden, dat ik niet te veel een finished gouden hoer heb. En ik geloof wel, als het eenmaal zover is, want doodgaan is vaak lastiger dan dood zijn. Ik geloof wel dat als dat daar mooi is, dat iets heel moois staat te wachten.
Ja, wat laten we even lekker daarover dromen. Wat gebeurt er?
Ja, dus inderdaad, hoewel ik dit echt het liefst zo concreet mogelijk houd. Dus wat ik verneem van mensen die ik begeleid in stervensprocessen, dat staat ook daarin beschreven. Inderdaad, is dat daar een lichtende sfeer is. Die wordt als zodanig ervaren. Een rust, natuurtaferelen en vooral ook dierbaren die ervoor zijn gegaan. Waarvan er ook een heleboel zijn waar je een conflict mee gehad hebt. Waar ineens begrip is of een uitwisseling of op zielsniveau eigenlijk allerlei
lessen.
Ja, precies. Ja. Dat speelt zich daar af. Ja. En het wonderlijke is, of wonderlijk, ik geef ze dat niet aan. Het is, de vraagstelling is meer van, nu je beseft wat er met je lichaam gebeurd is en je oriënteert je op de wereld die er omheen is, wat neem je waar? Zo, dat zijn open vragen.
Universele shit blijkt dat te zijn.
En dan blijken ze allemaal zo'n soortzelfde ding te zeggen. Sommige mensen die zeggen wel eens, het is helemaal zwart en eng. Maar dan is dat nog steeds een projectie van de angst die zij opgelopen hebben in hun leven. Vooral als het gaat over hel en vaagvuur en al dat gedoe meer.
En als je het zo wetenschappelijk mogelijk zou moeten bedenken, wat gebeurt er letterlijk? Dus jij, de zak water met botten, gaat onder de grond.
Ja, dus het sterven zelf is natuurlijk een proces sowieso. Het is een proces. En als je daar een eikpunt in moet zoeken, dan zou je kunnen zeggen dat dat is het moment dat je hart voor het laatst geklopt heeft. Dus kort daarna vindt er een onthechting plaats van wat wij dan als ziel betitelen. Dus het etherisch lichaam of het spirituele lichaam. Daar kan je allemaal weer naam aan verbinden. Maar laten we maar even ziel zeggen. Die onthechting die vindt plaats. voor heel veel mensen vrij onbewust, waardoor ze niet goed overgaan. En dan vooral is het lastig om die delen van je lichaam los te laten waar ooit trauma was.
Mm-hmm.
Of waar een ziekte zich heeft genesteld. Maar op het moment dat er inderdaad een bewustzijn is van het sterven, dan zijn zielen ook in staat, terwijl ik er nog steeds mee communiceer, om hun eigen lichaam te zien. Die instructie geef ik ook. Van als je naar je eigen lichaam kijkt, wat valt je eraan op? En wat ik eigenlijk dan wil horen, dat is dat het volledig dood is.
Ja.
Dat er geen lichaamsenergie, levensenergieachtige stukken meer in zitten. Dus vervolgens gaat er een oriëntatie komen voor die zielen. Omdat ik ze eigenlijk, net als dat je de rondleiding in de Efteling krijgt, dat ze even moet georiënteerd raken op de nieuwe werkelijkheid. En die is universeel.
Ja. En dan komt er een soort tussenfase voordat we weer in een nieuw...
Ja, het is inderdaad een soort, hoe zeg je dat? Ik noem het wel eens een verijling. Je verijlt als het ware. En dan ga je ook onthechten van de persoon die je was.
Ja.
Je identiteit en dat soort zaken meer. Maar tegelijkertijd is het ook een oord waar we vandaan komen. Op zielsniveau raak je ook vrij snel weer vertrouwd met die werkelijkheid. En dan zeg je van, zwaar ook.
Dat is de basis.
Dat wat er gebeurt. Ja. Want wij zijn eigenlijk meer vervreemd van dat dan dat het andersom is. Dus dat is in grote lijnen.
En dan gaat het in een random andere persoon, die energie, die ziel? Of hoe je...
Nou nee, ik stel me dan zo voor. Er zijn ook wel onderzoeken. Volgens mij heb je hier ook een boek van Michael Newton staan.
Ja, zeker.
Die heeft daar volgens mij behoorlijk in onderzoek naar gedaan. Ik vind dat eerlijk gezegd vaak een beetje saaie materie.
Ik vind het niet te begrijpen soms.
In die zielenwereld is alles zo fijn en samen. En pastelkleuren, mooie muziek en zoetgevoiste toestanden. Ik echt ga grapen. Maar als je er eenmaal bent, dan zoeken in eerste instantie zielen natuurlijk degene op met wie ze bepaalde conflict situaties hebben gehad. Op aarde. Dat kan een partner zijn, of een kind, of een broer. Of zelfs de Jodin en de SS'er.
Juist, misschien wel. Ja,
ja precies.
Ja.
En als het gedaan mag worden, dan komt daar al een uitwisseling. En dus op die manier, Thea Terlouw heeft een boek geschreven, dat heet De Heelkamers.
Okay.
En dat illustreert enigszins dat daar natuurlijk ook een logistiek is, zeg maar, op basis van alle verhalen die mensen meenemen uit hun aardse leven, en dat er aandacht voor is.
Die voegen we gewoon even toe als extra boek aan de boekenkast. koekeroe.nl/boekenkast. Ja, en dan eventjes niet de fijne partner en goede vader, al snap ik dat ook. Maar ja, hoe wil je herinnerd worden? Wat is uiteindelijk het bestaansrecht van Maarten Overzier?
Oh, ikzelf bedoel je? Hoe wil ik herinnerd worden? Jeetje. Nou ja, Ik heb ontdekt, en ik zie dat niet eens als een verdienste, op de eerste plaats dat, het, dat ik het niet ben die dit allemaal te bewerkstelligt. En dat vind ik ook een hele comfortabele gedachte.
Ja,
dat
snap ik eigenlijk.
Het is wel zo dat ik behoorlijk hard gewerkt heb om dit in ieder geval te kunnen doen. Dus om die kanalen te openen en dit te gaan begrijpen. Ik hoop dat ik gewoon een inspiratie kan zijn, als ik mag zeggen van hoe wil ik gezien worden. Ik hoop dat ik een inspiratie kan zijn voor mensen, omdat ik voel bevoorrecht te zijn, zo onwijs veel ervaring te hebben in dit werk. En ook prachtige mensen te hebben ontmoet die me daarin heel erg hebben ondersteund. Dus dat er een hoop te vinden is in het veld, zonder dat ik me dat toe-eigen en zonder dat ik zeg dat het zo zit. En dat dat een inspiratie mag zijn voor mensen, vooral in deze tijd. Ja. Die, want iedereen is naarstig op zoek naar
diepere lagen. Er zijn heel veel mensen met een soort onbestemd gevoel. En het is altijd fijn om te weten.
En als ik daar een bijdrage in kan leveren, ja, door wat ik doe enzovoort, nou, dan zou ik dat heel fijn vinden.
Lekker Maarten, nou, goed bezig dan. Ik kan niet wachten tot je nieuwe boek daar is. Maar nu is het toch gewoon net te bestaan. Zeg, dankjewel.
Nou, heel graag gedaan.
Top. Ja, meer informatie vind je op de website. Dat is kukuru.nl/Maarten. Dus kukuru.nl/Maarten. En daar vind je natuurlijk ook gewoon de link naar de boeken. Je kan ook nog... Misschien mag ik een boek weggeven?
Zeker.
Ja, dan kan je ook nog een boekje winnen.
Tuurlijk.
En daar vind je natuurlijk ook uiteindelijk heel veel andere afleveringen. Als je via YouTube kijkt, vergeet dan vooral niet te abonneren. Ik doe het zelf ook niet. Is belangrijk. Klik gewoon, dat kost niks, op die abonneren knop en een duimpje omhoog. Reageren. Nou, dan reageer ik ook altijd. En ja, een recensie. Oh ja, dat moet ik vergeten ook altijd. Een recensie achterlaten bij iTunes. Dat gebeurt te weinig. Gezien het feit dat er gelukkig wel steeds meer mensen luisteren. Maar ja, ook dat zou ik zelf nooit doen. Neem even de moeite. Doe een paar sterren. En bedankt. En zo niet dan toch. Gewoon dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.
Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan ja, voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. kukuru.nl/meditatie